Goedenavond allemaal. Leden van de commissie, het college, ambtelijke ondersteuning en mensen van de publieke tribune. We hebben vanavond weer een groot plan aan de orde. Er hebben zich 9 insprekers gemeld. Die krijgen straks het woord als het agendapunt aan de orde is. Maar ik wil verzoeken, als u iets heeft waarvan u van plan was om het uit te delen aan de raads... of aan de commissieleden, om het dan nu in te leveren, want dan kan het eventueel gekopieerd worden. Want we willen niet dat er tijdens het inspreken nog dingen uitgedeeld worden. Dus u kunt nu geven, als u iets wil laten verspreiden, dan kan het nu ingeleverd worden, zodat we daarna aan één stuk door kunnen gaan.
Die meneer.
Bij de meneer die in de deuropening staat. Ja. Dan gaan we nu verder. Wat vanavond aan de orde komt, dat is met name het bestemmingsplan Bergencentrum Beschermd Dorpsgezicht. Wat we doen bij de stukken, daar staat dus het raadsvoorstel, maar wat we eigenlijk doen vanavond, dat is kijken of de stukken geschikt geacht worden aan het eind van de vergadering om naar de vergadering te gaan. Want het echte besluit, dat wordt genomen in de raadsvergadering. Dus dit is alleen de stap om te kijken van, kan het vanuit de, vindt de commissie, dat het behandeld kan worden in deze vorm of met een beetje aanpassing in de raad. Er heeft zich niemand aangemeld voor het algemeen spreekrecht. Dan wil ik overgaan naar agendapunt 3. En dan het vaststellen van de besluitenlijst van 24, 31 mei met de voortzetting op 1 juni. Wil iemand daarover iets zeggen? Meneer Seijder.
Voorzitter, er zijn verschillende toezeggingen gedaan over een aantal onderwerpen, maar daar staat niet in het waterbergingsplan voor de Bergermeerenomgeving. Daar zouden wij informatie over krijgen. En dat is te meer actueel omdat nu in de landelijke pers ook iets heeft gestaan over de definitieve overdracht van het voormalige vliegveld aan een natuurbeschermingsinstantie. Is daar een mededeling over te doen of weet de wethouder er? Ben ik niet te verstaan? Nu wel. Dan zal ik nog dichter bij de microfoon gaan staan. Het gaat om het waterbergingsplan, annex, de aankoop van het voormalig vliegveld door natuurmonumenten. Dat is hier wel altijd in beeld geweest. En de combinatie van de consequenties voor het komende bestemmingsplan landelijk gebied Zuid. Er wordt over het waterbergingsplan een vraag gesteld en daar is die vraag is nog hangende, dus vandaar.
Dan zullen we het uitzoeken en dan komt het volgende keer op de lijst van toezeggingen.
Ik kan me herinneren inderdaad dat u die vraag gesteld heeft. Ik kan me niet herinneren dat er een keiharde toezegging gedaan is. Ik kan me wel herinneren dat er in de trant van, daar zullen we op terugkomen te zijn de tijd als het aan orde is. En zo zal ik het in het verslag laten opnemen.
Vraag.
Ja. Niemand anders dan de lijst met van ingekomen stukken? Iemand het woord? Niemand. Vastgesteld. De lijst met bestuurlijke toezeggingen. Wie wil het woord? Niemand. Goed zo. Mededeling van de portefeuillehouder in zaken bestemmingsplannen. Meneer Hietbrink.
Ja, 2 korte mededelingen. De eerste die heeft betrekking op het ter visie leggen van het bestemmingsplan Egmond aan Zee. Het leek me goed om dat hier even te melden. Dat is een tijdje geleden gebeurd en dat is tot de derde week van juli, zeg ik uit mijn hoofd, ligt die ter visie. De tweede mededeling die heeft betrekking op het kleinere postzegelbestemmingsplan van de Herenweg. Dat heeft in voorontwerp is het dus, zeg maar, de inspraak in geweest. Er zijn 3 reacties op binnengekomen. Het college heeft recentelijk de nota van beantwoording daarvan vastgesteld. Wij zullen de drie indieners van zienswijze op de hoogte stellen van het feit dat die nota van beantwoording is vastgesteld. En we hebben afgesproken om het plan nog voor de zomervakantie in procedure te brengen. Zodat we ik hoop in oktober of november dat bestemmingsplan ook kunnen bespreken hier. Dat waren mijn twee mededelingen.
Dank u wel. Dan mededeling of vragen van commissieleden in zaken bestemmingsplannen. Meneer Seijler.
De bestemmingsplan consequenties van het pilotproject Westdorp. Is daar in deze commissie iets over te zeggen of moeten we de Algemene Raadscommissie afwachten?
Ik probeer even de vraag voor mezelf te herhalen voordat ik een antwoord geef. De bestemmingsplan consequenties voor het plan Westdorp. Volgens mij is de situatie rond Westdorp zo dat daar een nieuw bestemmingsplan ligt. Dat wij kort geleden een discussie hebben gehad met elkaar in de raadscommissie over een tweetal dossiers. Ik heb begrepen dat de twee insprekers inmiddels een inhoudelijk dossier hebben aangeleverd. En dat de griffier een opdracht heeft uitgezet. Maar die kan u misschien beter zelf toelichten, want het is een opdracht van de griffier geweest.
Dank u wel.
In het verslag is opgenomen dat ik jullie advies zou vragen omtrent de bestuurlijke ruimte die de raad heeft. Nee, maar dan gaan we dichterbij zitten. Ik heb begrepen dat het thuis dan moeilijkheden waar het gaat hoofdzakelijk ook op vanavond. In het verslag staat. Ik probeer mijn best te doen. Probeer mijn best te doen, mevrouw. Ja. We hebben geen ringleiding, maar ik probeer mijn best te doen, zoals alle raadsleden ook. Dank u wel. Zoals in het verslag staat, meneer Seijler, heb ik advies gevraagd voor de raad over de juridische consequenties van welke ruimte heeft de raad in deze dossiers nog. En ik heb ook inhoudelijk advies gevraagd, dat wacht even op het aanvullen van collegestukken op dit dossier. En we mikken erop dat op 8 september in de raadscommissie een en ander aan u wordt voorgelegd.
De Algemene Raadscommissie?
Ja.
Ja, om alle misverstanden te vermijden. Dank u.
Ja, nog meer vragen, meneer Van der Leyen?
Ja, een vraag over het nota landelijk gebiedsbestemmingsplan. Is die tweede notitie al gereed? Die 23 juni gereed zou zijn?
Die is 21 juni moet ik zeggen, vastgesteld in het college. En die heeft u volgens mij ontvangen, 23 juni. Dus het antwoord is ja.
Nog iemand een vraag? Nee, dan gaan we over naar agenda punt 4. Dank u wel allemaal. We beginnen dus nu met de insprekers die in willen spreken op het bestemmingsplan Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht. Is er eigenlijk van tevoren de spelregels mededelen? Iedere inspreker die heeft 5 minuten de tijd. Het is ongeveer 1 getypt A4'tje. En als het enigszins mogelijk is, verzoek ik u om het nummer van de zienswijze waarop uw betoog betrekking heeft even te vermelden. Dat is handig voor de beantwoording. Zou het zo kunnen dat een vorige spreker al iets heeft gezegd wat u zelf ook zou willen zeggen? Misschien kunt u dat dan even kort memoreren en dan doorgaan. De zienswijze zelf hoeft niet herhaald te worden, want die hebben we allemaal gezien. Het gaat dus om het benadrukken van kernpunten of een nieuw element eraan toevoegen. Daar gaat bij de insprekers om. Dan de commissie, die hebben zich ook aan spelregels te houden. Voordat u een vraag gaat stellen aan een inspreker, want als een inspreker ingesproken heeft, dan moet u nog even bij het spreekgestoel te blijven staan, zodat de commissie in staat is om eventueel een vraag nog te beantwoorden. De commissieleden die moeten goed bedenken als ze een vraag stellen of die vraag relevant is voor de beoordeling of de stukken naar de raad kunnen. Als u zegt van hé, er wordt nu iets gevraagd en ik vind het zo belangrijk en daarmee kan het hele voorstel om het naar de raad te doen in gedrang komen, dan is het de vraag. Maar als u denkt van nou, het is een andere informatie, dan liever niet. Andere vragen kunt u dus nodig in de voorbereiding van de raad, kunt u even contact met de inspreker opnemen. Of u de nota van beantwoording bij de hand wil houden, of u uw vraag wil noteren. En het gaat dus ook om het ingaan op de aanvullende feiten. Geen statements, daar komen we op een andere keer op. En als een ander hetzelfde vraagt als wat u van plan was, of u dat dan kort wil memoreren en u dan terug wil trekken. En u mag niet inhaken op vragen van een ander commissielid, want ik wil eigenlijk tijdens de inspraakronde en korte vragen die er overheen gaan, dat we niet een soort verkapte discussie over en weer krijgen. En het kan zijn dat u mij met de griffier af en toe even hoort of ziet praten. Dat is dan niet uit desinteresse, maar dan gaat het even over overleggen van hoe het verder met de leiding van de vergadering moet. En we proberen dat zo weinig mogelijk te doen. Dan wil ik graag uitnodigen de heer Hoogkrasman. Zou u de knop in? Ja, dank u wel.
Dank u, voorzitter. Dames en heren, ik heb u al uitgedeeld, of laten uitdelen, liever gezegd, de inspraaknotitie. Ben ik goed te verstaan? Dat is even de vraag. Want hierboven hebben we een aardig gerommel. Ben ik te verstaan?
Het gaat wel. Gaat uw gang maar, want...
Oké, ja, maar dit is onweer, hè?
Vanavond. Ja, overmacht.
om te beginnen bij een paar algemene opmerkingen. En die kunt u beter nalezen. Het gaat mij meer om de inhoud van het geheel. Onze belangrijkste punten zijn... En dat staat natuurlijk veel uitgebreider in de zienswijze die we hebben opgegeven. Die is ook uitgedeeld gekregen. Het bestemmingsplan dat legt ontzettend zo nadruk op de horeca. En de bewoners van het centrum die komen er wat ons betreft nogal bekijkt af. En dit hele plan heen is het horeca voor en horeca na. En de rem op uitbreiding van horecaactiviteiten die is er niet of nauwelijks. Een paar voorbeelden. Illegaal gebruik van de disco aan de pandkantel Gotelaan 6. Tja, nu wordt omgezet in de officiële H3 bestemming. Ondanks grote bezwaren, overlast op straat, geluidsoverlast die daaraan kleven. Het voormalig postkantoor krijgt de horeca bestemming. En er staan dan geen zinvolle of nuttige of rustige bestemming voor denkbaar. Dat moeten we wel bedenken dat de zomertijd ook op het Nieuweplein binnen Mooibergen veel horeca is gedacht. Dus de vraag doet op, hoeveel horeca is nog wenselijk in Bergen? En waar ga je dat dan neerzetten? De flexibiliteitsbepalingen geven alle mogelijkheden tot uitbreiding, ook de artikelen 4.4, 7.4, 9.5, etc. Van de planregels geven nogal wat mogelijkheden van uitbreiding. Kortom, er is heel wat te doen. Een aantal onderzoeken voor geluidsoverlast die staan eigenlijk puur theorie gebaseerd. Theorie gebaseerd op die onderzoeken. Ze lopen nou niet vooruit op bouwkundige voorzieningen die daar moeten plaatsvinden. En de vraag is dan hoe werkt het dan uit? Een apart woord over het memo H3 inrichting Bergen Centrum. En dat is dan als bijlage bij de stukken gevoegd die bij de raadsagenda, bij de commissieagenda zitten. Dat memo gaat uit van akoestisch onderzoek en dat zou dan afdoende aantonen dat als het geluid geproduceerd in de inrichting binnen de 96 tot 98 dBA blijft, dat dat dan ook voor buiten nog aanvaardbaar zou zijn. Dus over het geluidsniveau waar je liever niet aan blootgesteld wordt, want volgens de oude mag je dat geluidsniveau dan nog niet eens een half uur ondergaan. Maar goed, er zijn mensen die daarvoor kiezen. Het is bekend dat er in menig niet zo disco nog veel grotere geluidsniveaus zijn. En je kunt wel bedenken dat iedere die DBA extra betekent een verdubbeling van het geluidsniveau. Onze bezwaren zijn natuurlijk veel verder naar binnen gezet in de zienswijze die ook ter hand gesteld is. De grote vraag is hoe je zo'n geluidsniveau kunt handhaven. Het is in de praktijk waarschijnlijk zo goed als mogelijk om dat te doen. En we vragen ons dus een gemiddelde af of dat werkelijk uitvoerbaar is en of je daar dan een bestemmingsplan aan mag vasthangen.
U heeft nog 1 minuut.
Ja, dat is goed, ik ben bijna klaar. Het aangeleverde memo suggereert dat de disco nu nog meer onontkoombaar is. Dit is minder waar, want de route is een exploitatie volledig illegaal en beëindiging kan tot een grote claim leiden. Misschien wel een beetje, maar geen grote claim, bestaat niet. Zolang de zaak dus illegaal is en op dit moment nog steeds is. Er zijn misschien wel toezeggingen gedaan in het verleden, maar nooit door de raad bekrachtigd. Integendeel, de raad heeft zich uitgesproken tegen deze verlening. Daar wil ik het wat dat betreft bij laten. Ik wens de leden van de commissie veel sterkte en wijsheid bij hun beraadslaging over dit hekele punt. Dank u wel.
Heel hartelijk bedankt. Wilt u nog heel even blijven staan?
Jawel.
Zijn er misschien nog vragen? Meneer Zeijden.
Wat bedoelt u met gebouwaanpassingen? Aanpassingen van gebouwen waar geluid wordt gemaakt of aanpassingen van de gebouwen daar in de omgeving of beide?
De aanpassingen zijn gepland bij de gebouwen zelf, dus bij de Tja-Tja en aan de andere kant bij de Juniekerk ook, dus aan de westkant. En daar zijn wat extra voorzieningen geprojecteerd en de vraag is of die afdoende zijn om het geluidsniveau buiten afdoende te realiseren.
Ja, nog iemand anders een vraag? Niemand, dank u wel. J.E. Grondhout. U moet even de microfoon indrukken. Het knopje. Ja.
Oké. Te verstaan zo. Commissieleden. De vorige spreker heeft al een aantal dingen gezegd die ik ook van plan was te zeggen. Dus daar zal ik verder niet meer bij stilstaan. Wel 1 ding nog. Dat gaat over het akoestisch onderzoek wat bij Tja-Tja is uitgevoerd. En dan wil ik toch maar even citeren wat in het rapport te lezen valt. En dat is... Dat om een beeld te krijgen van het geluidsniveau in de discotheek, heeft de exploitant muziek gedraaid over de geluidsinstallatie op het geluidsniveau dat volgens hem doorgaans wordt gedraaid. Met andere woorden, hij heeft zelf het geluidsniveau mogen bepalen. Ja, en dan is verder meten natuurlijk, is de uitkomst wel vrij voorspelbaar dat dat niet al te hard zal zijn geweest. Verder staan er nog wat opmerkingen over het beter inregelen van de geluidsinstallatie en het beter instellen van filters voor de bastonen. Verder valt op, ook in het rapport te lezen, dat er is gemeten met de deuren dicht. Met andere woorden, er is in de omgeving gemeten terwijl de deuren dicht waren. En ik kan u verzekeren dat de deuren natuurlijk om publiek in en uit te laten nog regelmatig open gaan. Waarbij er een warm geluid naar buiten komt die aanzienlijk harder is dan wat er thans gemeten is. Ik heb een andere suggestie. We huren 200 acteurs in en die laten we al improviseren te zeker uit hun bol gaan. Want geluidsoverlast is natuurlijk meer dan alleen maar de geluidsinstallatie binnenin een discotheek produceert. Dat is vooral ook wat er op straat gebeurt allemaal. En dan kom je dichter in de... Bij de situatie die het college Willens en Wetens wil accepteren. Door het hen voorgestaande horecabeleid. En op welke situatie ik dan doe, daar kan ik het beste illustreren door te citeren wat de definitie is van categorie 3 zware horeca. Ik citeer: dat zijn bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geopend. En een tegendeel groot aantal bezoekers aantrekken. En daardoor grote honger voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. En harde mensen, discotheken en partycentra.
Dat betreft tevens bedrijven die vooral over een afzonderlijke vergunning op de grond van de wet milieubeheer dienen te beschikken. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor burgerlijke bedrijven aangewezen gebieden. Horeca, concentratiegebied of locaties op enige afstand van woongebieden en met een directe insluiting op het hoofdwegennet. Is dat dan al een situatie die geheel van toepassing is op de omgeving van Karel de Grote en Vis, de locatie van Tjatja, naar het huis? Beste commissieleden, ik wens u veel wijsheid toe bij uw afweging om het college te volgen in een verordening om de bestemming H3 binnen het bestemmingsplan mogelijk te maken. Betrekt u daarbij vooral ook de schadeclaims die omwonenden bij de gemeente zullen indienen als de bestemming inderdaad wordt gewijzigd. Ik hoop natuurlijk dat u niet instemt met de voorstel van het college en dat u niet verantwoordelijk wil zijn voor een situatie in een dorpkern die ons omschreven in categorie 3, die ik net voorlas. Ik dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Wilt u nog even blijven staan? Zijn er nog vragen? Mevrouw de Ruiter.
Meneer Grondhout, weet u zeker dat de MRA geen metingen gedaan heeft terwijl de discotheek in werking was? Die gewoon
op een dinsdagmiddag toen.
Alleen op dat tijdspunt?
Ja, ja? De gemiddeld niveau was over 2 minuten. Het staat al in het rapport.
Oké, okay. Dank u wel.
Burgemeester Schut van Hemmen staat in het rapport voor de week ook niet.
Nog iemand anders? Nee, dank u wel.
Oké.
De heer Brouwer.
Mevrouw de voorzitter, mag ik beginnen?
Ja hoor.
Oké, beste commissieleden. Als voorzitter van de BBC heb ik met stijgende verbazing de nota van beantwoording gelezen. Even een paar feiten op een rijtje. De BBC heeft 3 maal ingesproken voor commissies en er zijn 2 zienswijzen ingediend, inclusief die van de horecanota waar ook een en ander geregeld is omtrent de bestemmingswijziging. We hebben gereageerd op voor ons 6 belangrijke bouwplannen, zeker bestemmingsplannen. En op 18 relatief minder belangrijke punten in de sfeer van onvolkomenheden en onjuistheden. Zoals foutief berekende parkeernormen, onjuiste of vergeten weergave van groen, bestemming, verkeer, etc. Nu het resultaat. Van de laatste categorie, die minder belangrijke, is inderdaad veel overgenomen. Van de voorbewoners belangrijke onderwerpen is evenwel niets overgenomen. In de gemeentelijke beantwoordingsnota vallen steeds termen als ongegrond en aanvaardbare wijziging veelvuldig. Blijkbaar heeft de gemeentelijke of ambtelijke scribent en het college geen idee wat er speelt in dit gebied. En het ontbreken daaraan verontrust mij eigenlijk nog het meest. Gelet op de beperkte tijd zal ik me beperken tot enkele speerpunten van onze bewonersvereniging. En deze zijn de door het college voorgestaande horecabestemming van het postkantoor, zowel de voor- als de achterzijde, de uitbreiding van Fabels en de voorgestaande legalisering van discotheek Tjatja. Net zoals u woon ik zelf niet in die buurt, doch heb ik me als bestuurslid laten informeren, persoonlijk en via onderzoek, ter plekke gekeken en me vooral ingeleefd in de materie. Natuurlijk zult u zeggen, het zich inleven met hetgeen de bewoner ervaart, dat is ook uw taak als bestuurslid. Helemaal juist. Maar is dat ook niet uw taak als vertegenwoordiger van de gemeente en als vertegenwoordiger van de burger? Het bestemmingsplan beschermt dorpsgezicht en met name het Ruïnekerkgebied is niet zomaar in het leven geroepen. Het is een uiterst kwetsbaar gebied en het bezit een uniciteit voor Bergenaar en verder buiten. Een kers op de taart van vele bezoekers gestroomd bos, duin en cultuur. Om meerdere redenen is het uiterst belangrijk een balans te hebben die de basis moet zijn voor de profilering van Bergen, namelijk een samenhang van kleinschalige winkels, wonen en horeca. In andere plaatsen zijn voorbeelden te over waarbij een verstoring van die balans heeft geleid tot een degeneratie van het gebied. En dat willen we toch eigenlijk nou juist niet? In tegenstelling tot de argumentatie van het college voor de voorzijde van het postkantoor, en lees, het is de wens om te komen tot een grotere schakering aan diversiteit? Vraagteken. En ten aanzien van de achterzijde, de opmerking tweedeling tussen plein en plangebied, is dus aanwezig in bestemmingsplan. Ja, dan roep ik even, hè? Waar gaat dit dan om over? Wij betogen daarom nogmaals geen verdere uitbreiding, want er zijn reeds rond de Ruïnekerk 9 panden met horecavergunning en hier willen we juist geen tweede Valkenburg. Nog even voor de duidelijkheid, in het gebied praten we over een horeca 1 functie en dat gaat dan om restaurants. Maar we hebben nou juist in die horecanota, althans de raad, die heeft beslist dat horeca 1 en horeca 2 gelijk op gaan lopen qua sluitingstijd. Dus ook die horeca 1, de restaurants rondom de Ruïnekerk, sluiten voortaan om 2 uur. En daarmee zien we een ongewenste ontwikkeling bij onder meer Fabels en de Dikke Prins. Die leidt tot rumoer tot ver na middernacht. En ook daarvoor hebben wij als bewonersvereniging reeds eerder gewaarschuwd. Onder meer, om die reden, maar ook vanwege reeds eerder gerealiseerde uitbreiding, zijn we van mening dat Fabels verdere uitbreiding moet worden ontzegd.
U heeft nu nog 1 minuut.
Hoe mooi kan het allemaal zijn in Bergen, bijvoorbeeld u in de straat als commissielid? Hoe anders kan het zijn indien er in uw woonomgeving een discotheek wordt gedoogd en dreigt te worden gelegaliseerd? Je bent net ingeslapen en je wordt voor de zoveelste maal wakker vanwege lawaai op straat. En dan kom ik inderdaad bij Tjatja terecht. Je Grondhout heeft al het een en ander gezegd voor wat betreft de typering in de ontwerpnota. En dan kom ik bij iets specifieks. Namelijk de zinsnede, deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden. En tot zover is het allemaal nog steeds exact van hetgeen wat de VNG voorschrijft. Maar nu komt het. Die laatste zin, die is in het voorliggende exemplaar, wat er nu ligt en wat u op de site kan nalezen, die zijn al weggelaten. En in de nota van beantwoording staat hierover niets. Mijn vraag is dan, hoe betrouwbaar is nu de rest van het voorliggende document, als er zomaar zinnen worden weggelaten?
Oké, het is nu eigenlijk uw tijd.
Ja, ik maak het verder af.
Dank u wel.
Naar aanleiding van een memo van het college aan de raad betreffend discotheek Tjatja hebben wij de raadsleden geïnformeerd dat door het college wordt gestuurd op de gewenste uitkomst. En ik noem even een paar reminders. Er wordt namelijk volledig voorbijgegaan aan de motie van de raad van vorig jaar die aangeeft het ontoelaatbaar te vinden dat er een H3 wordt bestemd op die locatie. En de onderzoeken, dat is al eerder gezegd, betreffende het geluid, die zijn niet volledig, want het gaat niet alleen om overlastaspecten van het geluid betreffende. Het gaat ook om andere zaken die op straat gebeuren. En nou het belangrijkste, er is geen juridisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tegen het illegaal gebruik van Tjatja als discotheek op te treden. Wij hebben zelfs jurisprudentie aangereikt waaruit blijkt dat gedoogconstructie per definitie juist niet hebben geleid tot betaling van schadeclaims aan de eigenaar of de uitbater.
Hier
helemaal niets van.
Ja.
Dit alles met elkaar, als ik dan kijk naar de rechtvaardigheid en ik probeer te kijken en te luisteren en naar het handelen van het college, dan kan ik dat niet duiden. Dat alles maakt het alleen voor mij nog erger, want ik kan het bij 310 leden niet meer uitleggen. Het mogen duidelijk zijn dat de BBC dan ook zeer ontstemd is over de beantwoording van de nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Beste commissieleden, ik vraag u, laat nu eens een keer een positief beeld achter, want dat hebben wij als bewonersvereniging bepaald niet en met mij ook de bewoners niet. Dank u wel.
Dank u wel, u mag nog heel even blijven staan. Er wordt niet geapplaudisseerd vanaf de publieke tribune.
Ik moet wel wat zeggen over de interpretatie in het college. Ik vind het ook gepast wat u doet.
De interpretatie die u af en toe in het betoog gaf, daar zijn we niet helemaal blij mee. U interpreteert iets waarvan u niet helemaal zeker weet wat het is. Ik wil even gelegenheid geven tot
stemmen. Moet u exact aangeven wat u bedoelt, want dan kan ik het waarschijnlijk weer leggen.
Ja.
Waar ik, laat mij er even iets op zeggen als portefeuillehouder horeca. Waar ik ernstig bezwaar tegen maak, en ik wil dat ook heel graag hier zeggen in het aanwezigheid van de commissieleden, dat u beweert dat het college bewust aangestuurd zou hebben op bepaalde resultaten. U slaat de plank volledig mis. Ik vind het buitengewoon beledigend wat u hier stelt. De MRA is een volstrekt onafhankelijke organisatie waar wij een verzoek hebben neergelegd voor een onderzoek te doen. MRA staat volledig los van de gemeente Bergen. Dus als zij een onderzoek doen, dan leveren zij kwaliteit, daar zijn ze verantwoordelijk voor. En dus zeggen dat het college daarop stuurt, het valt me van u tegen dat u een dergelijke uitspraak doet. Dat wil ik toch even van mijn hart, voorzitter.
Dank u wel.
Dat is prima, maar het is niet alleen mijn mening.
Nee.
Datgene wat ik via vele mails tot mij krijg.
Nee.
En dat vertaal ik, dat is de ongerustheid van de bewoner. En dat wil ik toch wel graag zeggen.
Nou, we gaan niet in de discussie. We gaan nu nog gelegenheid stellen tot een korte vraag. Heeft er iemand een korte vraag? Niemand, dank u wel. Meneer De Wit.
Goedenavond, mevrouw de voorzitter, commissieleden. Namens meneer Brouwers en mijzelf denk ik toch dat het goed is om even uit te leggen wat wij van plan zijn. Meneer Brouwers is eigenaar van het postkantoor en we hebben gemeen daar een aanvraag te doen tot een horecavergunning. Ik denk dat er enorm veel onduidelijkheid is over wat wij daar van plan zijn. Feitelijk ontstaat er natuurlijk veel onrust over geluidsoverlast, onder andere door Tjatja en door Fabels nu buiten. Wij hebben daar ook best begrip voor en we willen alleen duidelijk stellen dat ons bedrijf, zoals wij het voor ogen hebben, in het postkantoor, een bedrijf is met een gesloten karakter. Ik wil even uitleggen dat we het pand willen renoveren in de staat zoals het nu is. Zoals het zich nu bevindt, dus er is geen aanvraag gedaan voor openslaande deuren. Het blijft een gesloten karakter hebben. Ons plan is daar om een galerie te maken die gevoed wordt met kunst door mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Dat is de stichting Beautiful People. Dat is een fairtrade koffiemerk die verregaande ondersteuning doet van deze groep mensen. Dat is waar wij mee samen gaan werken. Het moet een laagdrempelig mediterraan restaurant worden met alleen een restaurantfunctie. Dus geen barfunctie. Niet in de nachtelijke uren, geen live muziek, geen bands, geen harde muziek. En als zou er al muziek zijn, komt het niet buiten omdat het een gesloten karakter heeft. Met name de geluidsoverlast ontstaat bij de andere bedrijven, naar mijn stellige overtuiging, door de openslaande deuren. En door met name de toegankelijkheid van buitenaf. Nou, dat is in het postkantoor niet aan de orde. We willen er ook nog verder bij vertellen dat we het postkantoor aan de achterkant, dat het niet in ons bezit is en dat we daar ook geen enkele samenwerking mee wensen. En dat het gewoon echt om het gaat om de voorkant, het postkantoor aan de voorkant. Het blijft dus een gesloten karakter aan de zijkant en aan de voorkant. Verder is het een bedrijf wat zich toespitst op de dag en niet op de nachtelijke uur. Dus na 12 uur zal zeker de bedrijvigheid daar niet toenemen, maar afnemen. Omdat we ons echt richten van 11 tot 11. Verder heeft het wel een dagfunctie en ja, we hopen iets bij te dragen aan de kwaliteit van de omgeving. En het is zeker niet onze bedoeling om daar een caféfunctie aan toe te voegen. Ik denk ook dat het onterecht is om Fabers en Tjatja en alle andere bedrijven te vergelijken met wat we gaan maken. Dat is wat ik eigenlijk even wilde uitleggen, omdat er veel onduidelijkheid is, omdat iedereen denkt dat het een heel hip, trendy, met muziek gedragen bedrijf is. Dat is absoluut niet de bedoeling. We willen ons plan is om in de toekomst eventueel misschien wat werkplekken beschikbaar te stellen voor dat soort mensen die de kunst ook maken. De galerie moet gedragen worden door ook de mensen die het maken. We willen er wat workshops gaan geven. Dus het moet ook echt een toevoeging zijn voor datgene wat er aan kunst gedaan wordt in Bergen. Het is er nog niet. We zijn nu in gesprek met de GGZ, het HLO, om een samenwerking aan te gaan. Dat is nog in het beginstadium dat we nog helemaal niet weten wat feitelijk de uitkomst is van het bestemmingsplan. Dus we zijn in ontwikkeling daarmee. Ik hoop dat u iets meer begrijpt van wat we daar willen gaan doen en dat er wat duidelijkheid is. En, ik probeer een beetje de onduidelijkheid weg te nemen, ook naar de bewoners toe. Ik begrijp dat er onrust is. Ik begrijp ook wat er gebeurt op dit moment bij Fabels. Ik denk dat het ook terecht is dat het zo is. Dat is niet wat wij voor ogen hebben. Dat wil ik even zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Wilt u even blijven staan nog? Vragen. Meneer Zeilen.
De bestemming die nu wordt voorgesteld in het voorliggende plan is horeca.
Ik begrijp dat u een galerie met een eetgelegenheid wil doen. Wat is uw nadruk? Maatschappelijke functie? Wat wenst u voor functie?
Nou, de basis is natuurlijk dat ze daar een mediterrane strand willen hebben gaan maken. Met zeg maar de toevoeging van de galerie, met de workshops. Dat heeft met name te maken omdat het pand aan de bovenkant ook een enorme ruimte heeft. Die we ook beschikbaar willen stellen als galerie. En dat er een soort energie komt die ook past op die plek. Maar met name is het natuurlijk restaurant, wat gedragen wordt door de galerie, dus de kunst is om je heen.
Dus het idee om boven woningen te maken is helemaal van de baan wat u betreft?
Nou, wat ons betreft is de aanvraag zoals die er nu ligt, zeg maar een galerie op de bovenzijde, omdat je toch iets moet doen met die ruimte. Dus die willen we graag als ondernemer beschikbaar stellen, zoals de werkplekken ook. En een woning is helemaal niet van de orde. Als je zegt van we gaan alleen naar kleinschalige horeca aan de benedenzijde, dan zou het misschien ook een optie zijn. Maar goed, dan wordt het wonen in horeca. Maar dan blijft die galerie nog steeds van tot stand, want dat kan ook in het restaurant zelf.
Dank u wel. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Meneer Van Lijn.
Wat bedoel je met een gesloten karakter? Had er geen terrassenfunctie voor zit?
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat we geen aanvraag gedaan hebben voor openslaande deuren. Het is een pand met een heel hoge raden. En dat blijft gewoon zoals het nu is. Dus we willen het pand renoveren. In de oude eer herstellen. Ook zowel binnen als buiten. En het blijft gewoon een gesloten karakter hebben. Dus geen openslaande deuren. Maar wel met een terrasje. Met uiteraard de vergunning zoals die geldt voor die plek. Dus als het is 11:30 opruimen of 12:00 of wat de omgeving aangeeft, dan zullen we ons daar conformeren.
Dank u wel. Mevrouw Bakker.
U heeft het over een klein terrasje voor, maar als het een goedlopende zaak wordt, dan neem ik aan dat u ook graag wil uitbreiden.
Nou, nee, het terras geeft een bepaalde afmeting aan en het is volgens mij het grootste gedeelte waar we het terras kunnen hebben is eigen grond en dat is het en niet meer. Dus uitbreiding is niet aan de orde. Het is zoals het is. De grond is volgens mij eigen grond tot aan het Sterkhuismuseum. Dat is een schuine punt en dat is zoals het is. Niet meer en niet minder.
Dank u wel. Dan mag u gaan zitten. Ja. Heel hartelijk dank. Dan wil ik graag Karin Hilbers en Thomas Winkels samen in een duet of een van beiden.
Goedenavond, ik begin misschien dat ze straks nog bij komt, maar even, ik heb anderhalf kantje, het kan 6 minuten zijn, maar ik doe mijn best. Geachte leden van de commissie bestemmingsplannen. Volgens ons is het gebied rond de Roemeniekerk in zijn variëteit en anciëniteit een van de meest waardevolle plekken in Bergen. Dankzij de bewoning is er nog altijd een prachtige dorpse en Noord-Hollandse sfeer. De bewoonde panden worden samen met de Roemeniekerk het meest op de foto genomen door toeristen. Het lijkt, gezien de beantwoording, alsof de beleidsbepalende ambtenaren de woonwaarde en daarmee de kwetsbaarheid van dit gedeelte van het dorp niet kennen of niet willen kennen. Wij zijn degene, met onze boerenbewoners, die dag en nacht in dit gebied leven, maar nooit is iemand van de beleidmakers komen informeren, kijken of luisteren naar hoe de daadwerkelijke leefsituatie is. Fabels. Wij begrijpen niet dat het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van fabels. Wij verzoeken de raad met klem om de bestemming tuin uit het oude bestemmingsplan niet te wijzigen. Op ons bezwaar tegen de uitbreiding van fabels krijgen wij het onbeargumenteerde en subjectieve antwoord dat een zekere mate van hinder aanvaardbaar wordt geacht. Maar wat is een zekere mate van hinder? De beleidsbepalende ambtenaren kunnen helemaal niet weten of die zekere mate van hinder niet al lang ruimschoots is bereikt. Ze zijn, zoals ik al eerder aangaf, nooit bij ons langs geweest om zelf de situatie te komen bekijken. Hoe kunnen ze dan een belangrijke beslissing als deze uitbreiding wel overwegen nemen? Men heeft daar geen idee van wat wij dagelijks, wekelijks aan overlast hebben en het lijkt er sterk op dat men dat ook niet wil weten. Wij vrezen dat wij de dupe worden van een fout die jaren geleden door een ambtenaar van uw gemeente is gemaakt. Tegen het bestemmingsplan in, zonder het bestemmingsplan zelfs in te kijken, werd het de toenmalige uitbater vergund om met een proeftijd van een jaar een terras te plaatsen in de tuin. De inbreuk op ons dagelijks bestaan de hele dag door werd onhoudbaar, Onze oudste zoon is wegens oververmoeidheid naar de huisarts. Wij werden gedwongen om tot 3 keer toe een verzoek tot handhaving te doen. Er kwam een rechtszaak in de Terrasmusweg. Er is daarna door de gemeente nooit met ons gesproken over de toen ontstaande uitbreidingsplannen, ondanks de precaire situatie. Blijkbaar had men naar de horeca-eigenaar een goedmakertje nodig voor de gemaakte blunder.
Oh, ik vind dit tendentieus. Dat is bevooroordeeld en dat gaan we niet doen. We moeten objectief blijven.
Goed, maar we hadden wel overlast. Nu is er een nieuwe enthousiaste uitbater die vaders tot een groot succes maakt. Dat gun je zo iemand. Maar niet voorbij het punt dat het onleefbaar wordt. Dagelijks ervaren wij de geweldige drukte. De gemeente meent dat zij de overlast kan beheersen door een onderscheid te maken in categorie horeca. Op papier is dat misschien zo, maar in de praktijk biedt het geen enkele bescherming. Omdat de sluitingstijd op 2 uur is gesteld, moeten de omwonenden maar vertrouwen op de goede wil van de uitbater dat er in categorie 1 zaken geen caféfunctie ontstaat. In de praktijk zijn restaurants in het Nieuwkerkgebied ook categorie 2. Na 11 uur worden er echt geen maaltijden meer geserveerd. En ik verzeker u dat het in de praktijk ook onmogelijk blijkt om beneden de 72 decibel te blijven als aangegeven de plan voor uitbreiding. Maar dan nog. Het aantal mensen dat s'nachts naar buiten komt, afscheid neemt. Het aantal fietsen dat op hoogtijdagen de weg blokkeert. Het is nu al op en over de grens van dit gebied. De overlast mag absoluut niet groter worden door uitbreiding en dus er nog meer mensen bij vaders. Het college verschuilt zich achter juridische regels en cijfers en heeft geen oog voor de menselijke maat. Zo blijkt uit het akoestisch onderzoek dat de maximale geverbelasting niet overschreden zal worden. Men hoeft daarbij volgens hen geen rekening te houden met de ouderdom van woningen. Maar wij en onze buren wonen wel in oude, halfsteenswoningen en hebben als mensen van vlees en bloed wel te maken met geluid dat ongehinderd binnenstroomt. Dat is voor het college blijkbaar niet van belang zolang het juridisch maar klopt. Hierbij wordt dus bij het voormalig postkantoor. Hierbij wordt dezelfde juridische regulering toegepast. De horeca-inrichting zal moeten voldoen aan het beleid en de toetsingskader ten aanzien van geluid. Dat dit toetsingskader niet zegt over de daadwerkelijke overlast van woningen, maar alleen de legitimering biedt om de bestemming van het postkantoor in horeca te veranderen, zal hopelijk duidelijk zijn. Bovendien wordt wettelijk geen cumulatie van geluid gerekend. Wij leven, als de plannen doorgaan, tussen 2 grote luidruchtige terrassen in. Dit is beschermd dorpsgezicht. Je mag er ook beschermd naar kijken. In een gesprek met de wethouder...
Op uw tijd nu.
De laatste stuk.
Ja, is goed.
In een gesprek met de wethouder begrepen wij dat er juridisch nog geen bepalende toezeggingen zijn gedaan en dat de raad daar dus vrij staat om in wijsheid te beslissen. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit klopt. Maar zelfs als er fouten zijn gemaakt, dan mag dit niet leiden tot de teleurgang van zo'n prachtig stukje bergen. Een 100-jarige boekhandel als de onze krijgt in de toekomst alleen maar een groter belang met de huidige ontwikkeling in het boekenvak. Het is een culturele trekpleister met landelijke uitstraler. Koester dit verborgen. Als het leven er in de dubbelfunctie wonen en werk onmogelijk wordt, zal er straks alleen nog horeca zijn. In ieder geval geen Bergse boekhandel meer. Met daardoor een totaal andere toeloop en dus een ander karakter in dit beschermd dorpsgebied. Gezicht moet dat zijn, sorry. Waar terrassen overheersen wordt niet meer gedraaid, maar gehangen. Wij begrijpen niet waarom de noodkreet van bewoners, die daar al zo lang leven en mee dit karakter bepalen, totaal wordt genegeerd door het college en de beleidsbepaalde ambtenaren. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen? Nee, dan mag u gaan zitten. Mevrouw Onkenhout.
Mijn opmerkingen gelden de voorgenomen plannen van de horeca rond de Ruïnekerk. De voorgenomen plannen om de ruïne, om de horeca rond de Ruïnekerk meer ruimte te geven. Toen wij 31 jaar geleden op de Oude Prinsweg kwamen wonen, trok ons vooral de centrale ligging van het pand en tegelijkertijd de oase van rust aan de achterzijde. Bovendien vertelde de toenmalige burgemeester ons dat hij erg blij was dat er weer particulieren op deze plek kwamen wonen, omdat hij het belangrijk vond dat er in het centrum gewerkt en gewoond werd. Natuurlijk was er toen ook horeca in het centrum. Er was zelfs een bar-discotheek in het pand dat nu Fabels is, maar we wisten ons gesteund door het college van BMW dat er zich veel gelegen aan liet liggen dat de overlast van de horeca zoveel mogelijk beperkt bleef. Dit beleid van wonen en werken bleef jarenlang gehandhaafd, totdat er een nieuwe wind ging waaien. Bergen moest mee in de vaart der volkeren en de bewoners rond het ruïneplein moesten vooral niet zeuren over horecaoverlast. Maar gelukkig stond er nog altijd in het bestemmingsplan van het centrum dat het ging om een gemengd gebied, werken en wonen. We hadden toen dus nog enig recht van spreken. Deze bestemming dreigt nu gewijzigd te worden en moet het centrum vooral horecagebied worden, ook het zogenaamde dwaalgebied rond de ruïnekerk. Nog voor deze wijziging van het bestemmingsplan gehonoreerd is, krijgen we allemaal als bewoners van dit gebied af en toe te horen, dan had u hier maar niet moeten gaan wonen, of dan gaat u toch ergens anders wonen. Typische opmerkingen van mensen die een pand zien als een lucratief beleggingsobject en zich niet voor kunnen stellen dat er ook mensen zijn die hun hart en ziel aan hun woning hebben verpand. En wat mij nog het meest tegen de borst stuit, is dat de gemeente, het college, deze houding lijkt te ondersteunen en zelfs te stimuleren. Door de bestemming van het ruïneplein te wijzigen, hebben wij als bewoners geen poten meer om op te staan. Wij wonen immers in een uitgaansgebied. Bovendien heeft het rookbeleid van de regering met zich meegebracht dat horeca vooral een uitpandige aangelegenheid is geworden. Grote overkappingen met warmtelampen zorgen ervoor dat rokers en niet-rokers tot zomer en winter tot laat in de nacht hun luidruchtige gang kunnen gaan. Nu dreigt er nog bij te komen de horeca die in het postkantoor gevestigd gaat worden, met de mogelijkheid voor een enorm terras en het uitbreiding van de panden aan de achterzijde van de Oude Prinsweg, ons laatste rustpunt. Voor ons een zeer ongewenste ontwikkeling. Maar, ook al wonen wij hier al jaren, wij wonen hier al jaren. Ons hart ligt hier. En het college van BMW laat ons op dit gebied volkomen in de kou staan. Wij verzoeken de commissie dan ook met klem om ook de belangen van ons als bewoners in acht te nemen, ons leefklimaat aan de voor- en achterzijde van de Oude Prinsweg nog enigszins te beschermen en ons hier niet weg te pesten door het horecagebeuren alle ruimte te geven. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Nee, dank u wel. Mevrouw van der Kommer.
Goedenavond. Het gaat bij mij over zienswijze 2.11.s. Dat is een zienswijze die Sander Douwman voor ons heeft ingediend. Wij hebben van de gemeente ten onrechte reactie gekregen. 2.11.s.
Ja. Is het nummer 11?
Ja.
Gaat u gaan.
In deze nota zienswijze van 25 mei heeft de gemeente ten onrechte geantwoord dat wij geen aangepast verzoek hebben ingediend. En dat de gemeente naar aanleiding hiervan het initiatief niet zal vertalen in een wijziging in het bestemmingsplan. En dat onze zienswijze dus ongegrond is verklaard. Hierbij wil ik u graag informeren dat wij dit wel hebben gedaan op 27 april 2009. En dat we op 13 mei 2009 een bevestiging van de gemeente hierover hebben ontvangen. Ik heb vorige week ook met de heer Plezier hierover contact gehad en hij heeft mij mondeling bevestigd dat ons aangepast verzoek inderdaad wel bij de gemeente is binnengekomen en dat deze helaas in de kast is blijven liggen. Hij is er inmiddels uit en hij gaat ermee aan de slag. Ja, die zou kan je ook nog eens uit de kast komen. Hè? In dit aangepaste verzoek hebben wij hetgeen vertaald wat de heer Vogel en de heer Van Zander destijds aan verandering wensten. En wij willen u dan ook opnieuw verzoeken om dit nieuwe plan in het principeverzoek te bekijken en wederom te beoordelen. En het was aanspraak van de heer Plezier en Sander Douwman dat hij zei van spreek dit eventjes in. Want dan is het maar weer gezegd en dan weet iedereen dat ze nog mee aan de slag moeten.
Nou,
dat was het.
Heel hartelijk dank. Zijn er nog vragen naar aanleiding hiervan? Mevrouw Ras,
kunt u kort toelichten wat u heeft aangevraagd?
We hebben een uitbreiding van ons pand aangevraagd. En dat hebben we in samenspraak met de heer Van Zanden en de heer Vogel gedaan. Die hebben ons wat handreikening gegeven van waar het aan moet voldoen. En daar hebben we een schetsplan voor ingeleverd. Dus in principe is het een principeverzoek geweest voor uitbreiding.
Dus dat betekent dat de zienswijze eigenlijk herzien zou moeten worden?
Precies.
Ja, dank u wel.
De beantwoording.
Ja, daar de beantwoording ervan. Meneer Seijmer heeft nog een vraagje.
Ja, ik had dezelfde vraag, maar het is mij niet duidelijk wat wij nu met dit probleem moeten. Want, ja, ambtshalve we willen graag oordelen of het plan bij deze commissie door de beugel kan. Want we hebben een oud plan gezien, althans heb ik gezien, dat is afgewezen. Er is nu een nieuw plan dat volgens de behandelende ambtenaren aan de eisen zou kunnen voldoen. Maar wij moeten uiteindelijk een oordeel verder over. Dus het plan moeten we zien voordat we een beslissing kunnen nemen, denk ik.
Ja, meneer Brink.
Dat klopt. Sterker nog, het college moet hem ook nog zien. Dus het college moet daar nog een besluit over nemen. Wat mevrouw zegt, dat klopt. Dus dat betekent in ieder geval dat wat er in de noten van beantwoording staat, dat dat niet correct is. En mijn voorstel zou zijn, wij bespreken het bestemmingsplan op 8 september. We hebben het bij landelijk gebied Noord net zo gedaan dat er nog een oplegnotitie is gekomen. Mijn voorstel zou zijn om het plan zoals het nu is ingediend te laten beoordelen, dat voor te leggen aan het college en dan het mee te nemen. En dan krijgt u natuurlijk ook gewoon de informatie, net zoals u dat over de andere ontwikkelingen heeft gehad in de noten van beantwoording. En dan kunt u daar op 8 september iets van vinden.
Ja, ik wil overigens nog wel even bij opmerkingen opmerken dat ons herziende plan al in 2009 bij de gemeente terecht is gekomen. Dus nu wordt het misschien hier als een soort haastplan
gegooid.
Maar ik bedoel, wij waren wel degelijk op tijd.
Ja,
daarmee.
Dank u wel. Mevrouw Oliver Tesselaar.
Geachte commissie, in de nota zienswijze heeft u de aanpassingen op ons perceel maar gedeeltelijk gedaan. Het voor- en achtergedeelte van het perceel heeft u aangepast, maar het gedeelte ertussen heeft u geen rekening mee gehouden. De goothoogte van dit stuk bedraagt 6,10 meter en de nokhoogte 8 meter.
Over welke zienswijze gaat dit? Over welk pand?
Het gaat over het pand Dorpstraat 12 en het nummer 18.
Dank u wel.
Ja. Bij de beantwoording op bladzijde 47 schrijft u dat het beschermd dorpsgezicht niet wordt uitgebreid. Het is u niet duidelijk waar die 2 meter achter de voorgevel op gebaseerd is. Tijdens de aanwijzing is ons medegedeeld dat het beschermd dorpsgezicht op de Dorpsstraat op ons gedeelte alleen de voorgevels betreft van de nummers 6 tot en met 14. Bij de aanvraag van de nieuwe dakkapellen in 1996 is ons door de heer Kallewaard, ambtenaar bouw- en woningtoezicht, medegedeeld dat wij tot 2 meter achter de voorgevel geen aanvraag konden doen in verband met beschermd dorpsgezicht. Zelfs dat vonden wij bevreemdend. Maar omdat dat bouwtechnisch geen belemmering was voor het realiseren van onze dakkapellen, hebben wij daar verder geen probleem mee gehad. Als de grens van het beschermd dorpsgezicht verder naar achter was gesitueerd, zouden wij daar geen toestemming voor hebben gekregen. De goedkeuring voor onze dakkapellen is daarom ook op normale manier, dus volgens het vigerende bestemmingsplan, tot stand gekomen en niet in afwijking met het beschermd dorpsgezicht. Het is u niet duidelijk waarop die 2 meter op gebaseerd is, maar het is ons niet duidelijk waar de 10 meter achter de voorgevel op gebaseerd is. Wij weten niet anders dan dat de bescherming dorpsgezicht alleen van toepassing is op de gevels. Uw beantwoording is gebaseerd op een stellingname van circa 10 meter. Waar is deze aanname van u dan op gestoeld? Zie onze goedkeuring bouwaanvraag in 1996. U schrijft dat de grens beschermd dorpsgezicht niet wordt uitgebreid, maar op de tekening hebt u de grens verlegd naar de rooilijn van de achterzijde van ons perceel. Wij weten uit ervaring dat dat problemen gaat geven bij bouwaanvragen. Wij krijgen dan weer te maken met het favoriete gebruik onder de ambtenaren, het zogenaamde voortschrijdend inzicht. Wij weigeren te enenmalen dat ons pand een prooi valt aan willekeur. U hebt de grens beschermd dorpsgezicht niet op één en dezelfde tekening apart aangegeven, maar daarbij tevens de grens van het bestemmingsplan. Ons inziens zou de grens beschermd dorpsgezicht als een rode draad in het bestemmingsplan moeten lopen. Zie bijvoorbeeld op bladzijde 16 van het ontwerpbestemmingsplan. Hierbij helpt het de gemeente en de aanvrager omdat men bij een bouwaanvraag in bestemmingsplan Bergen Centrum meteen kan zien welk gedeelte beschermd dorpsgezicht is. Wat betreft het hoofdstuk detailhandelstructuurvisie, bladzijde 37 is dat, willen wij het volgende opmerken. Het huidige winkelaanbod aan de zuidkant van de Ruïnekerk wordt niet genoemd in de visie. Of vindt u dat dat ook een dwaalmilieu moet worden? Een dwaalmilieu kan alleen maar opteren met mooi en zonnig weer. Wij willen ook met minder mooi weer onze bereikbaarheid zeker stellen, aangezien er veel meer dagen zijn waarbij het dwaalmilieu niet tot zijn recht komt. Zie bijvoorbeeld Gusto en de Chinees en de verandering
daar. U heeft nog 1 minuut.
Oké. Het is alleen daar maar druk als het mooi weer is, anders zie je er geen hond. Wij hebben in al die jaren dat onze zaak hier bestaat een economisch recht opgebouwd en willen niet leidzaam toezien dat u dat, tussen haakjes dan, zelfs zonder ons in kennis te stellen, langzaam maar zeker probeert af te brokkelen. Parkeren. Wij willen graag nog een opmerking maken over het parkeren. Het is u bekend dat het parkeerterrein op de Dorpstraat aan de hoogste score heeft qua bezettingsgraad. De parkeervoorziening aan de zuidkant schiet duidelijk tekort. De gemeente is eigenaar van de oude telefooncentrale en de nieuwe centrale komt binnenkort ook voor aankoop beschikbaar. De bewoners van de Middelhof en de Berkenlaan hebben bij de gemeente al gevraagd om een parkeervoorziening bij de Middelhof.
Het is nu tijd, maar ik mag nog heel snel afronden.
Aangezien de Middelhof daar niet op berekend is, het is misschien handig om, als de andere centrale ook in handen van de gemeente komt, om daar met verschuiving een nieuwe parkeervoorziening te creëren. En verder heb ik dan nog alleen dat ik het heel onbegrijpelijk vind dat voor dergelijke zaken de betreffende bewoners, eigenaren, nooit bericht krijgen naar de wijzigingen in bestemmingsplan en aanwijzingen van beschermd dorpsgezicht, dat wij daar niet persoonlijk van in kennis worden gesteld, maar dat wij dat uit de regionale bladen maar moeten zoeken. En dat stoort mij enorm, terwijl je als je belt naar de gemeente of een lantaarnpaal het niet doet, of een straatkolk niet doorloopt, dan krijg je daar van verschillende kanten krijg je daar schriftelijk bericht van met een nummer waaronder het geregistreerd is. Ik zou dat liever laten vallen, want dat merken we vanzelf al of dat gedaan wordt. En ik zou graag willen zien dat het toch een beleid wordt dat mensen waar een verandering in bestemmingsplan of dergelijke betrekking heeft of op het pand, dat die dan daarin gekend worden persoonlijk. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er vragen? Mevrouw Ras?
Heeft u concrete bouwplannen die nu
Ik heb nu geen concrete bouwplannen. Dus het is niet voor nu, het geldt gewoon voor de toekomst.
Dank u wel. Nog iemand, meneer Zeilen?
Mevrouw Ooyevaar, u heeft in de eerste stelling ook al over die 2 meter grens, oftewel de bescherming van de gevel, gesproken.
Ja.
Uit welk stuk heeft u dat? Ik heb hier de oude plankaart in procedure 1984 van het beschermd dorpsgezicht en de nieuwe plankaart bij dit plan. Die geeft precies dezelfde grens aan, direct langs de achtergevel van uw pand. Daar is geen verschil tussen.
Dus het is ons verteld en het is ons ook weer verteld met die bouwaanvraag in 1996. En die is niet volgens het beschermd dorpsgezicht goedgekeurd. Dat is gewoon goedgekeurd. Dus
ja, het blijft vreemd. We kunnen het niet oplossen, maar het blijft natuurlijk onverkwikkelijk dat er zoveel onduidelijkheid over staat.
Ja. Dus geen vragen meer.
Oké, dank u wel.
Dan, u ook bedankt. Dan de laatste inspreker, meneer Ooyevaar.
Ja, dank u wel. Ik wou even een notitie geven over de bomen. Graag wil ik wat opmerkingen plaatsen over de bomen in het beschermde gebied. In het ontwerp bestemmingsplan heeft u het over monumentale bomen, bladzijde 22. Waaronder de bomen in het ovaal, de ruïnemuur, rondom de ruïnekerk. U spreekt daarover de Hollandse linde. Aan de zuidzijde waren dat oorspronkelijk allemaal kastanjebomen. Rood en wit afwisselend. Aan de Breelaankant waren dat ook kastanjes. En vanaf de poort tegenover Smotsie tot aan het oude raadhuis waren dat de linden. Wij keken vanuit ons raam altijd op de rode en witte kastanjes. Deze bomen hebben ook een bedoeling. Je kunt niet ongestraft alleen maar linden bij elkaar planten. Zoals je alleen maar kastanjes kunt planten. Wat wij enorm storend element uit het historisch oogpunt vinden, zijn ook onder andere de stalen bloembakken die nu geplaatst zijn rondom de linden en een kastanjeboom. Bij het ter inzage leggen van de plan is dit op de tekening ook nooit expliciet vermeld. Volgens ons zijn ze zelfs levensgevaarlijk en wij vragen ons af of de gemeente haar verantwoordelijkheid zal nemen als iemand een letsel of erger oploopt indien men met zijn hoofd op die stalen randen valt. Ook snappen wij er niets van dat men de aarde die men rondom de bomen heeft aangebracht weer beplant heeft, want zo krijgen de bomen zelf helemaal geen water meer via de grond. Over het water gesproken. Al een jaar of vijf wordt hier rondom de ruïne, Hoflaan, Kusto, maar ook de burgemeester Lodendlaan, water weggehaald ten behoeve van de bouw van kelders, wegen, etc. Dit heeft geresulteerd dat de bomen, de eiken bij Kusto, de kastanje bij Nero, de beuken in de Hoflaan, de berk en de beuk in de burgemeester Lodendlaan, de eiken op het Spaanse pad, de rode beuk en kastanje op het parkeerterrein Dorpstraat het loodje hebben gelegd of gaan leggen. Voor onze zaak staat daar de bekende rode beuk. Deze gaat dezelfde kant op. Ik heb de ambtenaar laten zien dat boven in de kroon het al kaal begint te worden. Dit is dat je kan aanzien dus dat de boom dan geen wateraanvoer meer kan krijgen. Dus hij gaat eerst het ondergedeelte van de boom water geven en dan zorgt hij dat de kroon het afstervende proces in gaat zetten. Dit jaar is een masjaar voor de beuken. En 2 jaar geleden had deze beuk al bijna geen volle beukennoten meer. Mijn verwachting is dat het dit jaar er niet beter op zal worden. Ik wil u ook met klem verzoeken om in lanen en straten, waarin veel bomen voorkomen, op een andere tijd als het groenseizoen, werkzaamheden toe te staan of te verrichten. U heeft het wel over de beschermde statussen van bomen, maar het moet mijns inziens meer onder de grond dan boven de grond gebeuren. Een tipje zou zijn, het toedienen van zuurstof en of water behoort tot de mogelijkheden om de bomen dan een groeistimulans te houden. Ook willen wij er een lans voor breken dat de gemeente geen berken meer bij beuken, linden en kastanjebomen plant. Deze bomen hebben het nadeel dat ze al het water voor deze bomen weghalen. In het najaar wordt er ook altijd blad geruimd en in het voorjaar wordt er dan gesnoeid. Als men in het najaar, medio november, alvast snoeit, hoeft men minder blad te ruimen. De bomen kunnen in het voorjaar daardoor dan ook sneller uitgroeien. En ik wil nog even afsluiten. En dat is dus, verder moet mij nog van het hart dat het een verademing is om met de heer, betreffende ambtenaar, de heer Plezier, te maken te hebben. Wij hebben het gevoel gekregen dat wij niet alleen maar geschoffeerd worden vanuit de gemeente, maar dat het contact ook op een fatsoenlijke manier tot stand kan komen. Ik dank u voor uw aandacht.
Nou, heel hartelijk bedankt. Zijn er nog vragen? Het is namelijk niet de gewoonte dat er namen genoemd worden van ambtenaren, maar een complimentje mag.
Die heeft hij ook verdiend, ja.
Ja. Geen vragen meer, meneer Seijler.
Dat kon je niet door.
Het hele bomenverhaal is natuurlijk niet iets van deze commissie, maar er is vorige week juist gesproken over, hoe heet het ook weer, Udo? nee, die visual tree assessment en het geld daarvoor.
Ja, alleen ik denk, namen bedenken.
Ik denk dat het ons allemaal uit het hart gegrepen is dat er met onze bomen bijzonder zoveel moet worden omgegaan en dat er ook preventief moet worden opgetreden om vooral de oude historische bomen te behouden. Maar dat is iets voor een veel wijder gebied dan het beschermd gezicht.
Dit was dus een statement.
Ja, maar het is ook een beschermd.
Oké.
Ze
mag
op,
u mag wel zitten.
Nou, meneer Zeilen, ze zijn ook meegenomen in het beschermd dorpgezicht, hè? Ja. Oké, dus daar beantwoord ik op.
Ja.
Dankjewel.
Oké. Ja, heel hartelijk dank. Dan wil ik nu overgaan tot de eerste termijn van de beraadslagingen. U heeft per fractie 10 minuten. En even kijken hoor, de spelregels. Ik wil even de insprekers bedanken voor hun betogen. Het zijn emotionele betogen. U woont daar in het gebied en u wil het voor uzelf zo goed mogelijk geregeld hebben. Er zijn sommige dingen, zeiden van nou, kan het. Wij gaan nu in ieder geval ons over de feiten buigen. Want de onderliggende vraag was, zijn de stukken zo dat ze naar de raad kunnen? Wie mag ik het eerst het woord geven? Meneer Seiler, mevrouw Ras, ik wil nog even zeggen, ook hier geldt weer, als iemand iets naar voren brengt wat u zelf had willen doen, om dat dan niet te gaan herhalen, zodat we echt de dynamiek in de vergadering houden. Meneer Seiler wil het woord, mevrouw Ras wil het woord. Wil er nog iemand het woord voeren? Ik ga ze even opschrijven. Van der Hoek. Van der Leij. Zijner, Rus, Smit, Zwart. Nou, dan ga ik beginnen bij mevrouw Rus.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, er zijn natuurlijk een hoop vragen bijgekomen omdat we de insprekers hadden. We hadden zelf ook al vragen op een rij gezet. Ja, ik ga ze gewoon waarschijnlijk wat door elkaar gooien, maar het zal zo zijn. De B-laan 3, daar is een vraag gesteld over van goh, winkel naar horeca. Dat kan dat zomaar en wat voor gevolg kan er dan hebben in de toekomst? Kunnen ze dan zonder probleem overstappen naar horeca? Ik ben ook benieuwd, naar aanleiding van de inspreker meneer Grondhout, over die meting van die dinsdagmiddag. Daar zou ik graag, ik zag daar de nee schudden, maar daar wil ik dan graag toch even over horen. Is er echt alleen maar op een dinsdagmiddag gemeten of is dat ook echt anders gedaan? De betogen van de insprekers gaan natuurlijk ook veel over het postkantoor. Ik heb ook kunnen lezen van, goh, we willen een dwaalgebied, we willen die rust tussen prettig wonen en leefklimaat behouden. Waarom is er dan toch gekozen om uitbreiding van horeca toe te staan, zoals inderdaad het postkantoor en uitbreiding van Fabels? Ik ben eigenlijk benieuwd waarom, want het spreekt bijna het plan de tekst in het plan tegen. Dat er rust behouden moet worden en dat dat evenwicht er moet blijven. Die parkeervoorzieningen zijn vanavond door de insprekers niet zozeer vernieuwd naar voren gekomen rondom het nieuwe plan bij Palermo. Ik ben daar wezen kijken en het is daar ontzettend druk. Ik ken daar een aantal mensen die daar wonen en die zeggen, ja, goh, weet je, nieuwe appartementen daar, prima, want het is een oude rotzooi nu, de Palermo. Maar, goed, 11 appartementen erbij en dan een berekening van, goh, we hoeven nog maar een paar parkeerplaatsen daarbij, omdat Palermo had ook al parkeerplaatsen waar daarvoor berekend. Ik vond die berekening heel, positief misschien voor degene die appartementen daar gaat optrekken. Maar het lijkt me niet recht om aan de situatie die er nu al is. Van hoe gaat die parkeersituatie opgelost worden? Want mensen krijgen nu die daar wonen een parkeervergunning en een bezoekerskaart. Vervolgens mogen ook bezoekers daar gewoon parkeren. 11 appartementen erbij, dat zijn gewoon 17, want het zijn vrij luxe appartementen, 17 parkeerplaatsen. Dus daar zou ik graag wat meer over horen. Even kijken.
Nou, het bomenverhaal, dat ging me ook erg aan mijn hart, maar ik ga ervan uit dat we helemaal dat onderwerp, dat we dat bij het bomenbeleid, dat dat aan de orde gaat komen. Mocht dat toch hier een rol spelen, zou ik daar wel graag meer over horen of deze meneer gelijk heeft en hoe daar dan wat mee wordt omgegaan in dit plan. Van inderdaad de watertoevoer, die mix van bomen, moeten we daar nu al wat van vinden of krijgen we dat nog later bij ons terug? Is het zo, daar zijn natuurlijk heel veel, de gemoederen lopen daar heel erg hoog op. Zou het, die omschrijving van die H3 is natuurlijk inderdaad niet van toepassing zoals we nu lezen, hè, zoals we nu beleven rondom Tjatja. Ik heb een opmerking onderschept net van, goh, zou het niks zijn dat we dat gewoon H2 gaan noemen? Is het zoveel meer dan een bar? Ik bedoel, in Taverne weet ik in mijn goede tijden dat ik daar ook graag mocht dansen. En dan was het soms ook zomaar disco en dan was het ook bal, laten we het zo zeggen. Zou een H2 bestemming daar niet ook een optie zijn? Even kijken. Ik denk dat ik dan nog een kleine check. Ja, ik ben voor de eerste termijn zo door mijn vragen.
Dank u wel. Eens even kijken. Nou, meneer Seijnen.
Dank u, voorzitter. Ik hoop dat ik het binnen 10 minuten hou. Ik heb het uitgeschreven en het is 12 minuten, maar ik zal een paar stukjes overslaan. U bent gewend dat gemeentebelangen altijd puntjes op de i zet en kritisch is. En we zijn in ieder geval zeer kritisch, want het plan is niet wat het had kunnen zijn. Het is misschien wel het plan van de gemiste kansen. Ik wil mij op drie hoofdlijnen richten. 1. Het beschermd burgergezicht. 2. De nieuwe ontwikkelingen. En 3. De kwestie van bevoegdheden en eventuele beloften die er zijn gedaan in het recente verleden. De eerste stappen om te komen tot een wettelijk beschermd burgergezicht zijn al gezet in de jaren 70. En het plan waar ik net de kaart van tevoorschijn haalde is van 1984. De overeenstemming over de wenselijkheid, de unieke kerkruïne en zijn directe omgeving een bijzondere bescherming te verlenen was groot. Rijksdienst, de toenmalige Rijksdienst heeft de nodige inventarisatie verricht. Er zijn vele rapporten en adviezen gevolgd. En het is verbazend en ook wel verontrustend dat er zo weinig van deze gegevens in het plan terecht is gekomen. Een paar voorbeelden. Er is geen waardering gegeven aan de bestaande bebouwing, ondanks de in het beeldkwaliteitsplan opgenomen ordekaart. Figuur 5, bladzijde 23 van de toelichting. Niet in het plan verwerkt. Niets gedaan met de onderlinge verhouding van bouwvolumes, bouwhoogte, kappen, materiaalgebruik, bouwkundige details, bijgebouwen, historische rooilijnen, open ruimtes, doorzichten, enzovoorts. Die zijn voor de beleving van het dorpshart essentieel en die moeten in zo'n plan, mijns inziens, benoemd worden. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om karakteristieke bebouwing aan te duiden, anders dan bij de 3 toevallig in dit plan voorkomende stoelboerderijen. Dat is eveneens onvoldoende in een beschermd dorpsgezicht. De bestaande monumenten zijn op de plankaart niet herkenbaar, dan heb ik het niet over een monumentenschildje, maar ook over de contourlijnen die bij een wettelijke bescherming horen. Sommige wel, andere niet. 1 rijksmonument, de kerkenmuur, nee 2 rijksmonumenten, de kerkenmuur en de ruïnedelen, beide apart beschermd als rijksmonument, komen niet op de landkaart voor en zijn dus blijkbaar wegbestemd. En 1 gemeentelijk monument, het voormalige VVV-kantoor, Oude Prinsweg 25, is bij de opzomming vergeten. Wat de archeologie betreft moeten we dezelfde bezwaren laten horen als bij eerdere recent besproken plannen. De aangeleverde gegevens zijn oppervlakkig, incompleet en niet actueel. De archeologische verwachting van het rustende jagercomplex is na de diepsloop en bouw een jaar of 10 geleden vrijwel niet heel. En toch staat dit terrein nog onder hetzelfde regime 2 als een omgeving op de plankaart. Dat klopt niet, dat kan elke archeoloog vertellen. Prioriteit 1 is niet gegeven aan het vroegere zuidelijk gedeelte van het kerkhof, dat bij het terugzetten van de kerkenmuur in 1902 tot een straat is gemaakt. En die kerkenmuur is juist vorig jaar bij de graverij voor de riolering weer tevoorschijn gekomen. Niet op het plan aangegeven, een gemiste kans. Het monumentale groen, waar ook een van de insprekers over heeft gesproken, is zonder logica behandeld. Waarom op de ene plaats wel de leilinden in de Kerkstraat? Waarom die in de Dorpstraat aan de zuidkant niet als groenstrook? Waarom zijn sommige jongere linden wel en andere oudere linden niet benoemd? Ik laat nu de details die ik had opgeschreven weg, maar ik wil wel één monumentale boom, misschien wel de meest monumentale, naast de Rode Beuk waar de inspreker het over had, de linde in de tuin van Karel de Rote, lang 6. U moet hem gaan kijken, staat in volle bloei op dit moment, staat niet ingetekend op plankaart. Dat is een omissie die niet had mogen voorkomen. De herinrichting van het openbaar domein rond de Ruinekerk vorig jaar is eigenlijk een voorbode geweest van een nogal oppervlakkige en misschien zelfs wel liefdeloos te noemen behandeling van het bestemmingsplan, van het begindorpsgezicht. De relatie publiek-privaat, die door deze herbestrating nogal diffuus is geworden, is op de plankaart volstrekt onduidelijk. Grens- en rode lijnen zijn voor een deel onjuist en voor een deel bestemmingstechnisch zonder enige logica. Vergelijk de Noordkant Oude Prinsweg maar eens met elkaar. Sommige voorterreinen zijn wel, andere zijn geen openbaar terrein met verkeersbestemming. En hoe komt het dat een geheel particulier terrein gelegen terras, Gustoom, ineens een verkeersbestemming krijgt? Nieuwe ontwikkelingen. Er is over door veel insprekers over gesproken, ook bij de voorinspraak en de zienswijze is daar over de nieuwe ontwikkelingen gesproken. Bij de voorbereiding van de stukken van vanavond hinderlijk is, en wat ik ook niet begrijp, is dat in de nota van beantwoording de zienswijze van de individuele bewoners zijn geanonimiseerd onder het mom van privacybescherming. Ik denk dat daarvoor de wet niet is bedoeld en dat we de bewoners daar ook geen recht mee doen. Ik ben gisteren een halve middag bezig geweest om de juiste zienswijze bij de juiste namen te krijgen. Het lijkt me dat we dit niet meer moeten toepassen. Het gaat om de belangen van de bewoners, hè, ook omdat ze vaak op één hoop worden gegooid. Ze zijn anoniem, sommige brieven zijn door een hele buurt ingediend. Vrijwel alle bewoners aan het westelijke gedeelte van het plantgebied en het grootste deel in het oostelijke gedeelte van het plantgebied, of zij die daar vlak tegenaan wonen, net buiten het plantgebied. Er zijn 3 grotere bouwplannen in het geding en 3 horecakwesties. Ook kleinere bouwplannen, één daarvan is al ter sprake gekomen. Hoek Kerkstraat, Karel Grootland. Ik ben benieuwd naar het nieuwe bouwplan. Dat is, het oude bouwplan is mensen in dienst op terechte gronden geschiet. Te veel dichtbouwen van de open ruimte, te veel verkeers- en parkeerdruk. Maar de bouw voor, het plan voor de bouw achter het postkantoor, eveneens in eerste instantie afgewezen, veel te massaal. En voor de appartementen op plaats van Palermo, alleen onder voorwaarden geaccepteerd door de adviesinstanties, zijn wel verwerkt. De zwaren van de woningen zijn weggewuifd. Het gaat om heel simpele dingen als waar moeten vuilcontainers van 11 appartementen komen te staan? Het is een praktisch probleem dat zich straks zal gaan voordoen, maar waarop moet worden ingespeeld. Wat Palermo betreft hebben we al eerder aangegeven dat het aantal appartementen moet worden aangepast aan de parkeermogelijkheden ter plekke. En dat de parkeerlast niet moet worden afgewendeld op de al krappe meter kleine Dorpstraat. En er wordt omdat ze de 46, 47 zelfs van de toelichting wordt er zelfs verwezen naar de stelling dat als het parkeerprobleem in het openbare domein niet wordt opgelost, ook dan moet worden afgewezen of aangepast. Daar hebben we niets van gezien. Het probleem is niet opgelost. De 3 horeca-kwesties zijn genoemd, de die voornaamste, Tja-Tja, daar zullen we zo nog even op terugkomen. Als raad hebben we daar een onaanvaardbaar over uitgesproken. En het is verbazend dat dat niet is vertaald in dit plan. Enzelfde mening was de commissie vorig jaar.
Dat is niet waar, dat onaanvaardbaar uitgesproken. Wanneer is dat gebeurd dan, in de raad?
Ik kom daar zo direct op terug,
voorzitter. Dank u wel.
Dezelfde mening was de commissie vorig jaar toegedaan, dat wil zeggen dat het niet acceptabel was bij de herbestemming van het postkantoor. Dat was, het is niet overstemd, maar dat was een vrij brede huiver om daar een horecabestemming aan te geven. Er is toen gesuggereerd detailhandel met bewoning. Dat was een vrij breed geuite wens. Mede naar aanleiding van de nogal onthutsende gegevens van het geluidsonderzoek dat door de eigenaren van Oude Prinsweg 11 werd gepresenteerd. En dezelfde terughoudendheid betoonde de commissie toen ten opzichte van de achterwaartse uitbreiding van Fabel. paar dingen over. Er is gesproken over horeca als drager van dorpseconomie. Er is een gemengd karakter, dat wordt overal benadrukt. Dus horeca moet niet te veel nadruk krijgen, zoals meerdere al hebben gezegd. Het dwaalmilieu, dat heeft belang bij een mengfunctie. Hoe de zienswijze van de bewoners zijn beantwoord is niet, doet niet prettig aan. Allerlei zaken zijn aanvaardbaar en de vraag is wat is aanvaardbaar? Keer op keer blijkt dat de tolerantiegrens, we hebben dat gemerkt, de emoties en natuurlijk emoties mogen geen argumenten zijn, maar er moet wel rekening mee worden gehouden. De tolerantiegrens is in heel veel gevallen al overschreden. En dan hebben we ook nog een onaanvolgbare redenering dat toename van de horecaactiviteit niet zal leiden tot een toename van de overlast. Ik heb op school nog geleerd dat 1 plus 1 altijd 2 is en niet soms 1. Het argument van de slechte bebouwing, ook door insprekers genoemd, zowel in de zienswijze als nu net in de inspraak, wordt afgedaan met de mededeling dat de wettelijke normen daarop niet van toepassing zijn. We weten dat het centrum volstaat met huizen van voor 1920 die bouwkundig geslecht zijn. En dan hebben we in ieder geval het morele recht om daar in ieder geval zoveel mogelijk rekening mee te houden en het niet weg te wijven als iets waar wij niet voor verantwoordelijk zijn als overheid. Nou kom ik nu op het laatste punt. Bevoegdheid met betrekking tot bestemmingsplannen in het algemeen en het ontwerpplan in het bijzonder. Ik noem 3 punten waar ik bij de voorbereiding mee aan heb gestoord. En ik moet u zeggen, ik heb dat met een aantal van mijn fractiegenoten doorgenomen en die reageerden bozer dan ik het nu heel rustig zal verwoorden. In een brief van 29 april 2008 aan de toenmalige eigenaar van het postkantoor schreef de beleidsambtenaar namens BNW over de verbouw tot appartementen met de horecafunctie. Wij stemmen in principe in met uw plan en zullen het bestemmingsplan wijzigen zodat het plan mogelijk wordt. Hoezo wij zullen? Hier heeft de bevoegdheid, die ligt ook bij de raad. Bij de beantwoording van verschillende zienswijzen moet het college voorkomen alsof er reeds een eindbeslissing is genomen. Het betreft ontwikkelingen waarover het college reeds een besluit heeft genomen. Ja, een voornemen om het voor te leggen tot besluitvorming in de raad. Zienswijze 1, bladzijde 9. De gemeente heeft in algemene zin overwogen dat een positieve bestemming gewenst is. Zienswijze 2, pagina 20. De gemeente, wij als raads- en commissieleden, proberen de burger uit te leggen dat de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad ligt. En dat de rest van de gemeente uitvoerder is van die beslissingen. En dat de raad er bovendien een controlerende functie in heeft. Dan kom ik op het punt waar ik net over door de voorzitter al even en ook rechts even over wordt gekapiteld. In de raadsvergadering van 29 juni 2010 is een door alle fracties gesteunde motie aangenomen met betrekking tot de discotheek in de Kamer de Grootlaan. Deze motie, en dat is was een motie van gemeentebelangen, was niet minder een opdracht aan het college om alle zeilen bij te zetten om te komen tot beëindiging van de overlast en de gebouwconstructie. Met een beroep op de veelzijdigheid van het uitgaansaanbod, volkomen contrair tegen de bedoelingen van de bescherming van dit dorpsgezicht en het dorpsgezicht, wordt nu alsnog geprobeerd om deze zaak te legaliseren. Dit was een raadsbrede wens en die willen wij graag gehonoreerd zien. Onze voorlopige conclusie kan geen andere zijn dan dat het voorliggende plan nog niet aan de gestelde eisen voldoet en dus moet worden teruggenomen al. Althans, moet worden voorzien van een aantal wensen waarvan we graag zouden zien dat die in dit plan worden toegenomen en worden opgenomen. Tot zover, dank u.
Dank u wel. Ik geef heel even het woord aan de griffier.
Ten aanzien van de motie zijn er later ook verklarende vragen gesteld door gemeenteplan. Het college heeft er een antwoord op gegeven en de fractie van gemeenteplan heeft toen niet aangegeven dat de beantwoording van de motie incorrect was. Dus u kunt het wel stellen, maar de fractie van gemeenteplan heeft niet meer aangegeven dat zij niet tevreden waren met de beantwoording van de uitvoering van het college door van de motie. Ik zal de motie toevoegen aan het verslag, maar nogmaals, gemeenteplan heeft niet aangegeven dat de uitvoering van het college van de motie incorrect was.
Voor zover ik me kan herinneren heeft collega Van Leijen gezegd dat wij niet tevreden waren met en dat we erop nader op zouden terugkomen. En dit is een van de gelegenheden om erop terug te komen. Dus ik denk dat het volkomen in de lijn ligt van het standpunt van onze fractie.
U suggereerde net alsof de raad iets had besloten. U wil zelf terugkomen op een dat mag. Maar dat is het anders dan u suggereert dat de raad
besluit genomen.
Nee, de raad heeft het verzoek van gemeente Blank gesteund. Daar is antwoord op gekomen en heeft gemeente Blank aangegeven dat de fractie er niet mee tevreden is. En daar moet de raad zich nog verder over uitspreken. Dat is correct. Ja.
Oké. Zo is hij. Even kijken. Wie zouden we doen? Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. D66 heeft met de betreffende ambtenaar het dossier doorgesproken om overbodige vragen te voorkomen. Het is een consequent stuk. Er is een bestuurlijke continuïteit op het raadsbesluit genomen in 2009. De raad heeft het aangewezen als uitgaansgebied. Dat houdt in een menggebied. De VNG, publicatie 2009, heeft een menggebied horeca van lichte categorie toegestaan, mits het aan MRA-normen voldoet. Dat maakt het bestemmingsplan een moeilijk stuk, omdat het geen rustige woonwijk is waar kool en geit gespaard kunnen blijven. Hoewel het niets met het bestemmingsplan aan zich te maken heeft, is handhaving een groot probleem. Indien de horeca zich consequent aan regels en voorschriften zou houden, was dit geen moeilijk stuk. De status van Tjatja is om allerlei redenen niet te veranderen op dit moment. Het parkeerprobleem is een lastige puzzel, maar de gemeente is er redelijk in geslaagd. Het parkeerprobleem aangrijpen om plannen te dwarsbomen vinden wij niet constructief. Moet het dan weer opnieuw een disco worden? Met de nieuwe ontwikkelingen hebben wij problemen met de uitbreiding van Fabels en de horecavestiging in het voormalige postkantoor. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Zwart.
Smit of Zwart? De naam is Smit.
Zwart zei.
De naam is Smit.
Nee, ik zei aan meneer Zwart. Daar zit ook meneer Zwart.
Oh, toch, sorry.
Nou, alsnog meneer Zwart. Op zich kunnen wij ons vinden in de beantwoording zoals die in de nota verwoord staat. We zijn ons bewust dat dit gebied, het beschermd dorpsgezicht, op gespannen voet staat met de economische activiteiten die hier plaatsvinden. Dat is toch een puntje van aandacht. Verder zijn wij blij dat het conserverende karakter steeds verder eigenlijk naar de achtergrond gaat. En dat er ook nieuwe kleine ontwikkelingen mogelijk zijn. En zo heeft de wetgever het uiteindelijk bedoeld. We zijn dus op de goede weg. Het verbaast ons echter dat het juist gebeurt bij een bestemmingsplan met als kaders beschermd dorpsgezicht. In de beantwoording wordt gezegd dat het gebied wordt beschermd door de dubbelfunctie waarde cultuurhistorie. Daardoor mag feitelijk niks, zelfs niets vergunningsvrij bouwen, zoals een dakkapel. De dubbelwaarde zorgt feitelijk voor dat alle andere regels teniet worden gedaan. En de vraag is eigenlijk van ja, welke zekerheid en welke duidelijkheid hebben dus de betrokkenen in dit gebied? En wie bepaalt zo direct dus of dat iemand wel of niet een vergunning voor iets krijgt? Waar ligt dat vast? Hoe gaan we dat beoordelen? Dit zorgt voor veel werk weer op het gemeentehuis en ook voor mogelijke lange wachttermijnen of lange termijnen. En dit is volgens mij niet iets wat wij voor ogen hebben. Zo hoorden we in ieder geval vanavond mevrouw Ooyeva die aangaf dat zij in het verleden een dakkapel heeft aangevraagd en dat dat gelukkig allemaal goed ging. Nou, fijn om te horen. Dat moeten wij dus ook zorgen dat we dat in dit bestemmingsplan goed vastleggen. En mijn vraag is dan ook even van de onduidelijkheid die er was op het gebied van het beschermd dorpgezicht. Wat nu de exacte kaders zijn. Want klopt dat nu wat er nu in staat of loopt de grens 2 meter achter de gevel? Misschien dat daar een antwoord op zou kunnen komen. En misschien anders is het wel een goed initiatief om misschien een rode lijn op te nemen. In hoeverre dat de richtlijnen die wij tegenwoordig hiervoor hanteren dat toestaan. Op de plankaart zijn al diverse opmerkingen gemaakt. Er zijn al aardig wat omissies eruit gehaald. Ook vanavond zijn er nog een aantal gepasseerd. Er staan er nog in ieder geval misschien nog een paar op die we kunnen aantikken. Dat is dat bijvoorbeeld bij de kleine dorpstraat nummer 7, die valt buiten het plangebied en er staat wel een groothoogte. Een kleinigheidje, detail. Verder verbaast het me eigenlijk dat bij de nieuwe appartementen van Palermo, dat daar de goot- en nokhoogtes op 10 centimeter nauwkeurig opeens worden genoemd. Terwijl we verder overal op halve meters afronden. Het is een uitzondering op de regel. Misschien dat daar een verklaring voor is. En hoe gaan we hier straks met andere gebieden om? Want het wordt wel heel krap zo. Verder zit er natuurlijk al een gevoeligheid in dit, of meerdere gevoeligheden in dit bestemmingsplan. Onder andere de bomen. De beschermde monumentale bomen. Daar zijn nu gebieden voor aangewezen waar ze zouden staan. En volgens een van de insprekers zou dat ook misschien nog wel uitgebreid mogen worden. Er is ook al vanavond even gerefereerd naar een bomenbeleid. Er zijn ook gemeentes die een bomenlijst hebben. Daarop staan bomen die allemaal beschermd zijn met foto's en een nummertje vastgelegd. En dat betekent dat alle bomen die daarop staan niet gekapt mogen worden en een beschermde status hebben en alle overige bomen vogelvrij zijn tussen haakjes. Misschien is het een idee om ook voor de gemeente Bergen een dergelijke bomenlijst te gaan opstellen. Een andere gevoeligheid in dit gebied is de dancing cha-cha. De dancing in Egmond heeft een horeca 2 functie. Waarom heeft cha-cha een horeca 3 functie? En over cha-cha zullen wij dus ons nog in ieder geval nog op een andere manier moeten buigen. En wellicht dat daar misschien nog een amendement TCT voor gaat komen. Tot zover onze bijdrage.
Heel hartelijk dank. Nou, meneer Smitten, mag u?
Excuses voor mijn onbedoelde poging tot vordering. Er zijn al een aantal dingen gezegd. Ik zal proberen niet in herhaling te vervallen, maar dat zal niet helemaal lukken, denk ik. We hebben nog de volgende opmerkingen. Om te beginnen blij dat er weer een bestemmingsplan mogelijk zijn bestemming. Zijn bestemming nadert. Zijn voltooiing nadert. Er zijn de commissie aangedragen punten zien zij lijken voor een groter goed verwerkt te zijn, hoewel de heer Zeiler alweer een aantal gelukkig een aantal details boven water gehaald heeft. Want het was ons iets. Het is ons niet gelukt om door die 500 pagina's heen te komen. Dat is goed voor een promotieonderzoek naar ons idee. Er zijn toch wel een paar punten in volgorde van toenemend belang. Een detail, maar wel onhandig, is dat de huisnummers op de plankaart zodanig dun zijn gedrukt dat ze in het plangebied zelf onleesbaar zijn geworden. Dus dat is een heel zoekplaatje. We begrepen dat die kaarten nogal wat kosten om die te maken, dus de vraag is of dat ook goed kan. Wat net al even gezegd wordt, de persoonsgegevens bij de insprekers, dat die nu ontbreken, dat vinden we ook wel een handicap. Want het is in onze ogen belangrijk om te weten wat het perspectief iemand zijn zienswijze heeft ingediend. Volgens mij is het ook zo dat als je iets indient op persoonlijke basis, dat je daarmee in feite ook in bewustzijn van het proces daarna en kennis hebt genomen van het proces, dat je een opt-in doet voor het gebruik van die en het publiceren van die gegevens. Weet ik niet helemaal zeker. Vraag is ook of het, hoe het in andere gemeentes nu gedaan wordt. Zou het ook zo gedaan worden om diezelfde reden? Want wij vinden het erg onhandig. Als het niet per se hoeft, dan zouden we het niet, liever niet willen. En dan hebben we de drie probleemplannen, zeg maar, zoals die al eerder aangekaart geweest zijn en ook in de, door de insprekers zijn uitgebreid zijn aangegeven. Het grootste punt is wat ons betreft cha-cha. De essentie lijkt te zijn dat De reden om het als H3 te bestemmen is dat de gemeente lang het illegaal, feitelijk illegaal situatie heeft geduld. En de huidige situatie wel aan de geldende normen voldoet. Daar gaan we even voor het gemak van uit dat alle metingen en dergelijke, zoals net al even aangestipt, correct zijn uitgevoerd door de MAA. Daar gaan we van uit. Echter, wij vinden dat een dergelijke illegale situatie legaliseren een enorm zwaktebod is richting ondernemers die het niet zo nauw nemen met de regels. Ook wel in dit geval de horecamafia genoemd. Dus dat zou een argument zijn om, wat ons betreft, om er toch een H2-bestemming vast te houden aan een H2-bestemming. Daarnaast zijn er nog een paar aanvullende vragen. Welke maatregelen worden getroffen om in de toekomst een dergelijk strijdig gebruik op tijd de kop in te drukken, dat we niet nog een keer voor de blok gezet worden als gemeente en als raad. Het kwam net al even naar voren. Is er ook, ik meen dat het niet zo is, maar is er ook zeg maar stiekem op de dansvloer gemeten tijdens gewoon normaal gebruik van die dancing of daar de geluidsbelasting aan de wettelijke normen voldoet? Wij vermoeden van niet. En is het denkbaar dat op den duur, als na veelvuldig handhaven noodzakelijk is in de buurt van Tjatja, alsnog dat resulteert in de sluiting van Tjatja als H3, als het inderdaad H3 wordt. Tweede heikele punt is de uitbreiding van fabels. Wij zijn daar als fractie nog niet helemaal uit of daar nou de goede balans gevonden is tussen de belangen van fabels en de eerste Bernse boekhandel en de bewoners van het pand. Het lastige voor mij persoonlijk is dat ik van beide een groot fan ben, dus maar goed, dat geheel terzijde. Voor wat betreft het derde punt, het postkantoor. De inspreker, de heer Brals, die heeft wel een goed verhaal verteld, moet ik zeggen, maar we zijn er nog niet helemaal uit of we daar nu of de goede balans daar gevonden is. Het is natuurlijk wel zo dat hoe dan ook voor het pand een goede bestemming gevonden moet worden. En dat er ook iemand moet zijn, een ondernemer, die ofwel als horeca etablissement ofwel als detailhandel daar echt wat van maakt, zeg maar. En dat het weer iets wordt. Want nu ligt daar gewoon een dood pand. Een pand dood te wezen, zeg maar. En met een paar bordjes erop. Er gebeurt hier niets. Dus, we zijn op zich voor wat minder regels als VVD, dat begrijpt u. Maar de keerzijde van een bloeiend nachtleven, daar moet wel tegen worden opgetreden. Zeg maar. Het schrikbeeld van de ladderzatte hordes die lallend door het dorp strompelen, en passant spiegelt afrukkend en boopjes uit de grond trekkend. Dat laatste uit mijn eigen ervaring overigens. Dat willen we natuurlijk niet en dan moet dat gebeuren. Als het ook gebeurt, pagina 3 van het besluit, dan geeft dat ook weer wat compensatie, zeg maar, voor de uitbreiding van de horeca. Maar dan moet het ook wel echt gebeuren. Aan de andere kant, enige overlast is onvermijdelijk. De nodige reuring op straat is inherent aan het wonen in een toeristisch centrum. Ik heb persoonlijk gewoond in het centrum van Den Haag en Amsterdam. En daar is het allemaal nog wat erger over het algemeen. Maar goed, dat er zijn. Voor wat betreft de bomen, de zinnige opmerking van die Orfijn over die bomen. Ik heb het gevoel inderdaad dat het bij het bomenbeleid hoort, hoe belangrijk dat ook is en niet meteen een bestemmingsplan. Dus dat was even voor de eerste termijn.
Dank u wel. Nou, meneer Van der Leij, de hekkensluiter.
Ja, was goed.
10 minuutjes.
Ja, nee hoor, komt goed. Nee, er is al het nodig gezegd en de insprekers hebben ook nog het nodig naar voren gebracht en de nota van beantwoording die is zeer uitvoerig en zeer punctueel gedaan. Er is keurig samengevat naar mijn idee. En er is keurig per punt een antwoord gegeven zodat het goed te beoordelen valt. Dus dat is wel eens minder geweest. Maar dat was goed leesbaar daardoor. Het waren wel veel pagina's, maar het was goed leesbaar en helder. Maar het is al een beetje gezegd, de problematiek spits zich toch een beetje toe op de veranderingen die in het gebied nu mogelijk worden door dit door het bestemmingsplan en daar is het ook voor bedoeld om bestemmingsmogelijkheden dus nu toekomst te geven. En GroenLinks zei het al een beetje, het is een dwaalgebied en hoe past de horeca daarin? Daar is anderhalf jaar geleden ook uitvoerig bij het voorontwerp stilgestaan
En toen hebben de meeste partijen daar ook wel een uitspraak over gedaan, hoe men daar tegenaan keek. En toen was de discussie eigenlijk hetzelfde als van vanavond. Het is een dwaalgebied en past nou uitbreiding van die horeca daarin op de manier zoals het wordt voorgesteld. En het handhaven van Chacha als een discolocatie of een dancing, hoe je het wil noemen. Nou, onze fractie is daar helder in. Wij zien vooral voor Bergen rondom het plein straks de grote horecafunctie. Daar is al in dit plan gedeeltelijk op voorgesorteerd door Breelaan 3 de deelbestemming te geven met een wisseling naar de horeca. Dus gemengde detailhandel en horeca. Dat is een forse locatie die omgebouwd kan worden naar horeca. Dat wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Nou, daar kunnen wij ons in vinden. Dat past bij het streven om van het pleingebied straks, zowel aan de oostzijde als aan de westzijde, gewoon een voltallig horecaplein te maken voor Bergen. En dat zal alleen nog maar erg gegroten worden. En met een behoorlijke uitbreiding op een toplocatie wat ons betreft straks op het plein. Dat mogen duidelijk zijn. En daar zit ook woningbouw in. En dat zullen we moeten respecteren straks, dat er woningbouw en horeca gemengd gaat worden op het plein. Dat zal nog best moeilijk zijn om dat allemaal rond te krijgen. En daar bewoners te vinden die daarin willen wonen. Wat ons betreft is dus de uitbreiding van de horeca in het gebied rondom de Marienkerk eigenlijk geen goed idee. En dat is toen anderhalf jaar geleden ook nog in de voren gebracht en met onze fractie erover gesproken. En wij vinden dat de horeca die er nu in zit, en dat is ook wel even gememoreerd door de insprekers, en dat zie je ook door het gebruik. Hè. Laten we zeggen, vroeger was Fabels, om even eentje te noemen, was Cartouche. Dat was een discotheek en die ging s'avonds om 9:00 open en die was om 2:00 was hij weer dicht. Terrassen waren er niet, dat was er allemaal niet. Het gebruik van de horeca, horeca 1 of horeca 2, het verschil is nauwelijks, laten we zeggen, functioneel nog zichtbaar. Een restaurant gaat om 2:00 dicht, terwijl het hangt van je bezoekers af of je om 2:00 dicht gaat. Als je een ouder publiek hebt, ga je misschien eerder dicht omdat er geen conditie meer is. Maar het verschil is nauwelijks meer in dat gebied waarneembaar. Een restaurant wat om 11:00 sluit en de terrassen sluit en daarmee het personeel naar huis gaat, dat is er rond de Winkerk bijna niet meer. Of het is er gewoon niet meer. Dat betreft zeggen wij van dat het huidige aantal horecaondernemingen op rondom de Winkerk wat ons betreft zou kunnen blijven. En ik wil even doorpakken op het oude postkantoor in de nota van beantwoording en in het oplegstuk bij het raadbesluit, er zitten twee verschillen. U schrijft in het raadsbesluit dat u de voorkant wilt voor horeca bestemmen. En in de nota van beantwoording staat dat u alleen de bovenverdieping wilt doen. Bij de aanpassingen. Op bladzij 57 staat, ter plaatse van het pand Oude Prinsweg wordt aanduiding specifieke vorm van gemengd 1 opgenomen om ter plaatse horeca op de verdieping toe te staan. Bladzij 57 van de nota van beantwoording. En in de inspraak bleek dat niet te zijn om een horeca op de bovenverdieping, maar een horeca op de benedenverdieping. Volgens mij zit er een verschil in en een fout misschien, kan je het niet, maar dat kunt u misschien toelichten zo meteen. Daar komt bij dat u in de nood van beantwoording de wens om aan de achterkant van het postkantoor een horecabestemming in eerste instantie bij het voorontwerp was, dat u die nu inwisselt voor een woning- en winkelbestemming op verzoek van de eigenaar. Dan vragen we ons af van is, terwijl het eigenlijk één pand is, min of meer tegen elkaar grenst, is het nou handig om wonen en horeca nog daar aan elkaar te koppelen? Wonen boven een winkel en dan aan de voorkant van hetzelfde pand die horecabestemming neerleggen. Dus voor ons zou je het gehele project misschien, het is misschien wel gesplitst nu, maar beter tot één winkeleenheid kunnen ontwikkelen. En dan de horeca in dit geval daar niet toe te staan. Dat is een beetje wat betreft het. Wat Chacha betreft, nou kijk, er zijn rapporten verschenen over de geluidsbelasting en dat is allemaal prima in orde, denk ik, dat die dingen voldoen. Alleen zoals al eerder is gezegd, het gaat om niet alleen feitelijk om de geluidsoverlast in het pand en de gelijke naam, maar ook het gebruik en wat daar aan vast zit eigenlijk in zo'n gebied. Zoals in de bijlage ook staat, en zoals ook door een van de insprekers is gezegd, een dancing trekt veel publiek aan en die zou je niet in dit soort gebieden moeten hebben. Dat er 30 jaar aan gedoogd is, ja, dat denk ik, dat is het zwakke van het geheel misschien geweest. En wij stellen voor dat de gemeente alles uit elkaar haalt om het gewoon nu in één keer te regelen en er de H1-bestemming nu op zit. En ik vind het een sympathiek voorstel van GroenLinks om een H2-bestemming van te maken. Maar ik weet niet hoe het college daarop reageert. Maar wat ons betreft, hou de H1 erop. En dan zou het een restaurant kunnen zijn met openingsuren tot 2 uur. En dan heeft het misschien minder overlast en komt er een ander publiek dat er nu komt. En wat ons betreft zou een discotheek, nou ja, we denken regionaal. Discotheken willen we graag regionaal oplossen en niet meer lokaal. Ja, kijk, Heergewaard, Alkmaar, noem maar op. Iedereen is op zoek naar goede voorzieningen voor de jeugd van deze regio. Dat zijn de belangrijkste zaken, denk ik. De aanleiding van de inspraak van het bomenbeleid. Ik denk dat die suggestie al gedaan is om er daarin mee te nemen. Het groen rondom het gebied is essentieel, denk ik, voor de beleving. Het zit niet in het bestemmingsplan, kan misschien beter, dat weet ik niet. Maar ik denk dat er goed aandacht voor is. En de suggesties die gedaan zijn bij de inspreker, ik denk dat die wel bij de organisatie terecht zullen komen. Nou ja, dat is het, denk ik, in eerste instantie.
Heel hartelijk bedankt. Dan wilde ik even pauzeren en dan ook de wethouder en de ambtelijke ondersteuning in de gelegenheid stellen om de tweede termijn voor te... Tot 10 uur? Om de tweede termijn voor te bereiden. Dan zal wethouder Hietbrink gaan antwoorden. En als er nog aanvullende antwoorden nodig zijn in zaken van kwesties op handhaving, zit mevrouw Hafkamp op de achterhand. Prettige pauze, om 10 uur zie ik u terug. We gaan weer verder met de beraadslaging. Voordat ik het woord geef aan wethouder Hietbrink, wil ik nog even een opmerking maken. Er is tijdens de inspraak is dat... En ook de commissieleden die hebben daarop ingespeeld over het bomenbeleid. Met de griffier heb ik afgesproken dat in ieder geval ook naar de afdeling doorgegeven wordt die daarover gaat. Zodat we daar toch de opmerkingen die hier vandaag gemaakt zijn, dat die dan op de desbetreffende afdeling terechtkomen. Zodat ze daar ook mee aan de gang kunnen gaan. Wil ik nu graag het woord geven aan meneer Hietbrink.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Wat we vanavond bespreken is van de bestemmingsplannen, de grote bestemmingsplannen in de herzieningsoperatie. Het plan dat geografisch gezien het kleinste oppervlakte beslaat. Maar tegelijkertijd misschien ook wel van de plannen het meest complexe. Daar zijn een aantal redenen voor. Allereerst natuurlijk omdat het plangebied de aanduiding van beschermd dorpsgezicht heeft. Meneer David Seiler heeft ons al aan herinnerd dat het nodige met zich meebrengt bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Ten tweede, omdat het gebied een gemengd gebied is, waar verschillende functies, wonen, horeca en detailhandel, naast en door elkaar bestaan. En ten derde, omdat er in dit geval voor is gekozen om ook een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, bewust en in afwijking van de algemene lijn om conserverende bestemmingsplannen op te stellen. Dat heeft ook een reden. Het is namelijk zo dat zolang er geen bestemmingsplan, we hebben dat in de noten van beantwoording ook inzichtelijk gemaakt, wij geen bestemmingsplan vaststellen, er in het gebied eigenlijk helemaal niets kan, van niet eens hele kleine ontwikkelingen, vergunningen verlenen is heel ingewikkeld. Dus er is ook een noodzaak om binnen afzienbare termijn te komen tot besluitvorming wat het college betreft in ieder geval. En de hamvraag is dan denk ik, en daar zal de raad hopelijk in september een uitspraak over willen doen, is het evenwicht dat er nu is in het gebied, blijft dat gehandhaafd als we dit bestemmingsplan op deze manier gaan vaststellen. Het college is die mening toegedaan. Ik zal straks de vragen beantwoorden en dan kom ik daar ook nog op terug. Zo nu en dan zal ik dat ambtelijk laten doen, omdat ik zelf onvoldoende ingewijd ben om bepaalde technische vragen te beantwoorden. En ik zal nu eerst een aantal opmerkingen gaan over zeg maar, horecabeleid in algemene zin, over overlast en handhaving en over de cha-cha. En daar wil ik graag mevrouw Hafkamp even het woord over geven.
Dat mag. Mevrouw Hafkamp.
Dank u wel. Ja, er zijn de nodige opmerkingen gemaakt over de horeca en specifiek ook over Tjatja. Ik denk dat het zo is, en dat heeft u ook toen wij de horecanota vorig jaar hebben vastgesteld, hebben we ook gezegd dat er uitbreiding mogelijk moet zijn van horeca in het gebied. Wat betreft Tjatja, laat ik maar daar eerst maar eens even toe beperken. U heeft een memo gekregen van het college en daarom verbaast het mij sommige opmerkingen van uw kant waarin ook uitvoerig is beargumenteerd wat het betekent als u niet de H1 bestemming, die inderdaad niet terecht is voor een discotheek, niet om gaat zetten in een H3 bestemming. De gemeente heeft jarenlang de exploitatie van Tjatja toegestaan. Als wij een bestemmingswijziging gaan toepassen van een H1 naar een H3, dan zal dat ongetwijfeld, als we dat niet zouden doen, voor de goede orde, zal dat ongetwijfeld tot schadeclaims leiden. Dat geldt natuurlijk ook als je van een H1 een H2 bestemming maakt. Een H2 bestemming is wezenlijk anders dan een H3 bestemming. De H3 bestemming, de zware horeca, zoals het ook in de horecanoten door u als raad is vastgesteld, gaat het om grote aantallen bezoekers. Dat typeert natuurlijk ook de zwaarte van de horeca-inrichting, dat het gaat om een discotheek en dat is iets anders als een dansvloertje in een H2 café waar ook nog even gedanst wordt. Dus dat onderscheid dat is er zeer nadrukkelijk aanwezig. En u heeft hem ook opdracht gegeven, naar aanleiding van de motie van gemeentebelangen, om ja, dat eens goed uit te gaan zoeken. Daar zijn verschillende geluidsrapporten zijn er geproduceerd. Daarin is ook uit naar voren gekomen dat het geluidsniveau toelaatbaar is voor de exploitatie als discotheek. Daarmee heb je ook geen grond meer om te zeggen van nou, wij gaan die discotheek verplaatsen. Ja, als u dat wel wil gaan doen, u heeft kunnen lezen in de memo welke kosten daarmee gemoeid zijn. De uitbater hoeft daar niet weg, want hij voldoet aan de geluidsnormen. Ik ga erover niet ook met de mensen op de tribune in discussie, want dat er zo'n subjectieve begrip is dat. Er is terecht vanavond ook gememoreerd dat het rookbeleid voor buitengewoon veel overlast zorgt. En aan de ene kant zijn we allemaal erg opgelucht dat er in horecagelegenheden niet meer gerookt mag worden. Betekent dat het buiten op straat gebeurt. De cafés daar gelaten die het roken inmiddels al wel weer toestaan. Die zijn natuurlijk ook in Bergen, ook in het centrum. Maakt dat veel mensen naar buiten gaan om daar te roken. En dat gaat gesprekken vinden plaats. Dat wordt snel als overlast ervaren. Of dat het is, daar ga ik niet over met u in discussie. Maar ik weet wel dat het snel als overlast ervaren wordt. Met de tja-tja. Ik denk dat u ook, ik wil u toch nog even opnieuw wijzen naar wat er in de memo staat. Nogmaals, er is geen grond om de tja-tja weg te halen uit het centrum. Behalve als u als raad, en het college vond dat niet verstandig, u als raad bereid bent om daar meer dan 1 miljoen voor uit te trekken. Maar dat is aan u. Maar nogmaals, gelet op het onderzoek dat er is gedaan, is daar geen grond toe. Dat wat betreft Tja-Tja, er is ook voorgesteld om de ingang van Tja-Tja aan de andere kant te doen, zodat het tot minder overlast leidt. Ik wil toch nog iets anders zeggen over de horeca. Horeca en overlast, dat is niet iets wat geregeld wordt in het bestemmingsplan. Daar is het bestemmingsplan ook niet voor, maar het lijkt me wel goed dat ik daar toch wel iets over zeg. Persoonlijk heb ik wat moeite, meneer Smit, als u het heeft over de horecamafia. Ik vind het niet terecht. Ja, u grinnikt erom. Ik vind het niet terecht. Ik heb regelmatig overleg met de horeca. En niks menselijks is mij vreemd, maar als het gaat om het begaan van overtredingen, dan springt de horeca er niet echt uit ten opzichte van onze andere inwoners in de gemeente Bergen. Dat moet me toch even van het hart. Minder regels, graag. Maar u heeft zelf wel kunnen constateren dat extra handhaving nodig is. En dat is ook de reden waarom er ook een besluit genomen is door het college om gedurende de zomerperiode extra te gaan handhaven. Want ook al maak je goede afspraken met elkaar, en dat geldt uiteraard niet alleen voor de horeca-eigenaren, maar dat geldt voor menig een in deze mooie gemeenten, dat er regels wel vaker aan de laars gelapt worden. Ik heb u ook wel eens verteld, wat dat betreft kan ik nog wel minstens 50 handhavers hier in de gemeente plaatsen, en die komen dan nog om in het werk. En het is niet iets wat uniek is voor de horeca. H2 heb ik iets over gezegd. Ik denk nog eventjes even kijken. De meting, daar zal meneer Hietbrink zo nog even iets over zeggen. D66 maakte ook nog de opmerking dat horeca zich niet aan de regels houdt. Maar volgens mij is het wel duidelijk wat ik er net over gezegd heb, dat het voor veel van onze inwoners geldt. En nog even een laatste opmerking naar CDA. De discotheek in Egmond aan Zee heeft wel degelijk een H3 bestemming. Overigens bevindt deze discotheek zich ook in een woongebied. Waar het mee te maken heeft, maar u woont in Egmond aan Zee, wellicht kunt u dat beter beoordelen, dat daar dus nooit klachten over komen. Dus blijkbaar wordt het toch weer anders ervaren in Egmond aan Zee dan in Bergen. Voorzitter, hier wil ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er misschien nog naar aanleiding van deze beantwoording nog een korte reactie? Meneer Zuilen?
Ja, voorzitter, op het gevaar af discussie te heropenen, dat wil ik niet. Er is gerefereerd door de burgemeester aan het memo van 12 april 2011. Dat kun je helaas op verschillende manieren lezen. Er wordt nogal naar een uitslag toegeredeneerd. Als ik lees dat, gelet op het de meetresultaten en het door MRA gegeven advies, het opnemen van een bestemming H3 in het bestemmingsplan mogelijk is, dan is dat nog niet wenselijk. Als ik lees, de gemeente heeft zelf jarenlang de exploitatie toegestaan, dan moet daarvoor gelezen worden gedoogd. En als ik lees, aangezien er geen noodzaak is tot verplaatsing van H3 uit Bergen Centrum, dan twijfel ik aan deze redenering. Zo staat het stuk vol mee. En dat is de reden waarom wij van mening blijven verschillen. En het, nogmaals, het is niet mijn bedoeling om de discussie te heropenen, maar hij is nog niet geëindigd.
Hele korte reactie van mevrouw Hafkamp.
Meneer Zeijder, ik leg het u graag nog een keer uit. Er is een groot verschil tussen mogelijk en wenselijk. Wij, het college, kijkt met behulp van geluidsmetingen die gedaan zijn, of er een aanwijsbare reden is, dan heb ik het dus niet over de wenselijkheid, of er een reden is dat Tjatja niet voldoet aan de geluidsnorm op basis waarvan je dan gaat stellen, u voldoet niet aan de geluidsnormen, betekent dat de Tjatja verwijderd zou moeten worden. Het gaat mij niet om de discussie met u aan te gaan over wenselijk en mogelijk, dus u leest het met uw gemeentebelangenbril op. Ik ben er een groot voorstander van om objectieve criteria toe te passen. En dat is in dit geval ook gebeurd. En als u zegt, wij wensen dat hij daar weggaat, ja, dan zou ik zeggen, trekt u een flinke zak met geld open en doe uw best. Dit gaat om dat het qua geluidsmetingen voldoet aan de normen. En op basis daarvan trekt het college deze conclusie. En niet anders. U mag praten over de wenselijkheid. Met die discussie ga ik niet mee in zee met u. Want dat is niet mijn taak als hoofd van de openbare orde en veiligheid. Alsjeblieft.
Dank u wel. Heel even kort. Ja.
Ja, van het CDA is eigenlijk dezelfde mening toegedaan over het memo als gemeentebelangen. Dat wil ik even niet onder stoel of banken schrijven. Want het lijkt wel degelijk sprake van een soort van doelredenatie. Wat je in dit geval eigenlijk zou hebben verwacht bij een onderzoek in deze, is dat uitgaande van de bestemming die er is, een empirisch vaststellen doet van de overlast die op dat moment veroorzaakt zou worden. En dat je dat spiegelt aan de overlast die veroorzaakt nu wordt door Tjatja in zijn huidige vorm gedoogd als discotheek. Dan ben je zuiver bezig. Dan stel je vast wat de verschillen zijn. En de nadruk bij dat onderzoek, bij geluidsmetingen en overlastmetingen, had volgens mij moeten liggen op de overlast die op straat wordt veroorzaakt. En niet over het gedreun in de discotheek zelf. Want daar hebben de insprekers totaal niet over gerept. Dus ik steun de meningen. Wij als CDA hebben toch wel behoorlijk wat problemen met deze mogelijke wijziging die er op touw staat.
Voorzitter, laat ik daar dan kort over zijn. Want ik ga met u niet twisten, want u heeft zich blijkbaar verdiept in de geluidsrapporten. U weet er ook precies hoe het zit. Misschien is het verstandig dat u als commissie besluit om de MRA uit te nodigen voor de commissie, zodat de MRA ook precies kan uitleggen, want nogmaals, ik ben niet van de techniek, dat de MRA u precies uit kan leggen hoe de meting is verricht en welke criteria daar een rol spelen. Want wat er op straat zich afspeelt, dat is echt een ander verhaal voor de geluidsmeting. Maar misschien is dat een idee, zodat u daar ook met elkaar over van gedachten kunt wisselen. En dan hoort het van de deskundige zelf. Want nogmaals, ik heb er geen enkel belang bij om te sturen op een rapport. Dat interesseert me helemaal niet. Echt niet. En het interesseert mij van wat eruit komt. U heeft daar een andere opvatting over. Geef dan de MRA de mogelijkheid om dat toe te lichten. Onafhankelijke organisatie, heeft niks met de gemeente te maken. Nogmaals, dan kunt u daar alle vragen stellen en uw twijfels uit en dan krijgt u daar ook een antwoord op. Volgens mij lijkt me dat de geëigende weg.
Nou, dat lijkt me heel duidelijk, meneer Van der Leijn.
Nou, even heel kort. Kijk, de bestemming regel je in principe het gebruik, maar het gebruik kan heel erg verschillend zijn. En wat mij dus opvalt is ook bijvoorbeeld bij de horeca. Die zegt van, ik kan wel 50 handhavers opsturen. Maar er is een... Niet op de horeca, maar in zijn algemeenheid, hè, op allerlei regels. Maar waar het nou hier juist om gaat, is dat we een hele overzichtelijke doelgroep hebben. De burger in Nederland kun je ergens op aanspreken, maar die is niet overzichtelijk. Hier heb ik een overzichtelijke doelgroep van misschien 40 ondernemers. En op zich denk ik dat anno 2011
overheid en bedrijfsleven samen willen werken aan de oplossingen. Niet meer als politieagent achter elkaar aan willen lopen of kijken hoe ik de regels kan ontlopen. Je beheert samen de gemeente, je beheert de economie van de gemeente. Dat moet je samen doen. En dan vind ik het heel triest dat de gemeente extra de knip moet trekken om handhaving voor een beperkte groep mogelijk te maken. Dan vind ik dat de horeca eigenlijk in zijn eigen boezem moet kijken van jongens, kunnen wij die kosten niet aan de gemeenschap besparen door inderdaad de afspraken die hebben gemaakt door de Canota en in het bestemmingsplan zijn vastgelegd goed nakomen.
Maar dit is dus bezijde de discussie over het bestemmingsplan.
Wat te maken met, je regelt een bestemming, dat is ook zo, laten we zeggen voor het postkantoor. Je regelt een bestemming, je regelt een gebruik. Op het moment dat ik zeg, ik ga er een kindercafé beginnen en ik sluit om 6 uur, is dat prima. Maar ik regel niet, dat zie je bij Tjatja of een andere, ik regel niet de bestemming op over 5, 6 jaar of over 10 jaar. He, dus je kunt nu een gebruik, dat is allemaal prima, heel positief. Maar ik regel de bestemming, ik regel het gebruik niet. Het gebruik kan heel erg verschillend zijn. En dat ervaar je ook in het bestemmingsplan en dat ervaar je, nou het roken is al genoemd en noem maar op. Dingen veranderen, evolueren. Ja.
Maar goed, het is wel zo dat handhaving in de horeca in principe niets te maken heeft met de bestemmingsplannen. Dan geef ik nu graag het woord aan meneer Hietbrink.
Goed, dan begin ik met de beantwoording van de vragen van GroenLinks. De eerste vraag van mevrouw Ras ging over de Breelaan nummer 3. Daar zit inderdaad een wijziging in naar horeca 2. Hè. Dus daar kan horeca 2 komen. De gedachte daarachter die is al uitstekend verwoord door de heer Van der Leij. Dat is namelijk dat aan het plein de horeca geconstateerd zou moeten worden. De principiële vraag die u stelde een vraag over de meting van Tjatja, daar ga ik niet op in, die is volgens mij net voldoende besproken. De principiële vraag die u stelde gaat eigenlijk over de uitbreiding van de horeca in het dwaalmilieu. Hè? Als je nou een dwaalmilieu wil hebben, waarom wil je daar dan toch uitbreiding van de horeca? Daar wil ik eigenlijk twee dingen op zeggen. Ten eerste is er altijd al horeca geweest in het dwaalmilieu. Hè? Dat is niet van vandaag of gisteren. We hebben daar ook vanuit de insprekers verschillende dingen over gehoord. Ten tweede zou ik me willen verzetten tegen de suggestie die door een aantal mensen is gedaan dat er ontzettend veel horeca bij komt. Want het is goed om het af te pellen volgens mij. Wat is er op dit moment? Wat komt er nou? Wat wordt er feitelijk meer toegestaan in het bestemmingsplan? Dat zijn volgens mij een drietal zaken. Ten eerste is er een situatie die op dit moment illegaal is. En waarvan door het gemeentebestuur, het voorgebeurd college, wordt voorgesteld om daar nu een positieve bestemming aan te geven. Dan heb ik het over de Tjatja. Er zit een uitbreiding bij Fabels achter. Dat gaat om 30 vierkante meter. En er is één pand, de voorkant van het postkantoor, niet het hele postkantoor, waar een horecabestemming mogelijk wordt gemaakt. Daar hebben we het over. Dus er is sprake van uitbreiding van horeca, maar naar de mening van het college is dat een bescheiden uitbreiding en verdraagt hij zich prima met het dwaalmilieu. En daar, ik denk namelijk wel dat dat de principiële discussie is waar ik het aan het begin ook over had, is dat nou wel of niet in evenwicht. Het parkeren. Er zijn een aantal opmerkingen over de parkeerberekening bij Palermo gemaakt. Het algemene principe is, er is een functie, er komt een functie en je berekent het verschil daartussen. En dat is bij Palermo inderdaad 2, nog wat plaatsen, ik geloof 2,7 zeg ik uit mijn hoofd. Dat is parkeerbeleid. Heb ik niet bedacht, of misschien wel, maar dat heeft u in ieder geval ook vastgesteld, dus dat bestaand beleid. En het kan niet zo zijn dat wij nu op een andere manier het aantal te genereren parkeerplaatsen bij ontwikkelingen berekenen. Dit is het vaststaande parkeerbeleid. Als u vindt dat dat voldoet, dan moeten we het parkeerbeleid aanpassen. Binnen dit bestemmingsplan hebben we bestaand parkeerbeleid en dan moet er bij Palermo een beperkt aantal parkeerplaatsen extra worden gerealiseerd.
De vraag over het parkeerbeleid. Is het niet zo dat je bij een disco, het parkeren bij een discotheek wat Palermo was, wezenlijk anders is dan parkeren bij een woning? Want parkeren bij een disco doe je ergens op een parkeerplaats.
Ik wil u even onderbreken. Ja? Zou u uw vraag willen noteren en hem willen stellen in de tweede termijn naar de beantwoording?
Ja. Oké.
Dan kom ik daar zo meteen op terug. Even kijken. Er zijn een aantal vragen gesteld over, zeg maar even in algemene zin, de bomen in het gebied.
Er is ook al door een aantal mensen aangegeven dat het meeste daarvan inderdaad op een andere plek geregeld moet worden. Wat hier wordt geregeld, dat staat in de toelichting van het plan, is dat er een aantal bomen beschermd worden. Nou, ik zal er verder niet op de details ingaan. Hè. Dus de bomen worden hier beschermd. En verder ja, in termen van inrichting van de openbare ruimte en dat soort, hè, er was ook iemand die inspraak die daarover had. Daar gaat het bestemmingsplan niet over. Dan ga ik naar de vragen en opmerkingen van meneer Zeiler van Gemeentebelangen. En ik laat het eerste deel, dat was namelijk een vrij technisch exposé over het beschermd dorpsgezicht en de door ons gemiste kansen, laat ik graag aan mevrouw de Feiter over.
Mevrouw de Feiter, gaat u gang.
Ja. Ja, uw eerste opmerkingen gingen eigenlijk over het feit dat er over het beschermd dorpsgezicht heel veel rapporten zijn verschenen in de loop der jaren. En dat u daar te weinig van terugziet in het bestemmingsplan, als ik het even kort door de bocht mag zeggen. Het meest recente is natuurlijk het dorpkwaliteitsplan, wat juist is opgesteld in het kader van dit bestemmingsplan. Hè, om een goed zicht te krijgen op de waarde binnen het beschermd dorpsgezicht. Dat ziet u wel terug in het bestemmingsplan. Er is zelfs een specifiek artikel opgenomen, waarde cultuurhistorie, waarmee eigenlijk een dubbelbestemming op het beschermd dorpsgezicht is gelegd. En waarmee ook een link is gelegd met het beeldkwaliteitplan, waarin ook de orde, de verschillende orders van de gebouwen zijn beschreven. Dus een link gelegd tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast wordt in het beeldkwaliteitplan zelf ook op een aantal punten gezegd van dat de toetsing ook in het kader van welstandsbeleid plaatsvindt. Dus dat document, het beeldkwaliteitplan, dient eigenlijk twee doelen. Hè? Op structuurniveau het bestemmingsplan en op gebouwniveau ook in het kader van het welstandsbeleid. Dus in die zin ben ik het niet met u eens dat u dat niet terugziet. U had ook een opmerking over archeologie. En waarbij u zegt van er is zomaar eigenlijk een archeologiebestemming opgelegd en het onderscheid tussen de verschillende archeologiegebieden is nergens op gebaseerd. Of in ieder geval te weinig onderbouwd, mag ik het zo samenvatten. De archeologiegebieden zijn gebaseerd op een specifiek bureauonderzoek dat door het steunpunt cultureel erfgoed Noord-Holland is gedaan. Nou, dat is toch een erkend bureau, hè, wat in Noord-Holland heel veel werkt, maar ik ga er nog iets meer over zeggen. U zegt, er zijn ook een aantal, van een aantal plekken is ook bekend, dat daar bijvoorbeeld geen archeologische waarden of wel archeologische waarden zijn. Nou, in het kader van dat bestemmingsplan is er dus een dubbelbestemming waar de archeologie opgelegd. En als iemand kan aantonen, doordat er een eerder onderzoek is geweest, dat er geen archeologische waarden zijn, dan is dat voldoende. U heeft ook een opmerking gemaakt over het groen. Dacht ik dat u heeft gezegd van wanneer is nou iets groen bestemd en wanneer niet, ook in relatie tot bomen. Voor het bestemmen van het groen is zoveel mogelijk ook het beeldkwaliteitplan en de ordekaart groen aangehouden. Ik wil nog even aan toevoegen dat die dubbelbestemming waarde cultuurhistorie, die specifiek voor het beschermde dorpsgezicht is opgenomen, daar is ook een aparte kaart voor. Hè? Dat is kaart 3, behorende bij het bestemmingsplan, en dat is de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht. We noemen het nu kaart 3, dat is analoog, digitaal op ruimtelijkeplannen.nl. Daar liggen alle lagen gewoon over elkaar heen. Maar analoog hebben we dat uit elkaar gehaald om het nog leesbaar te houden. Ik denk dat dat wel de belangrijkste punten waren.
Dat dacht ik ook. Dan ga ik naar het tweede deel van uw vragen. Die ging over de nieuwe ontwikkeling. Allereerst maakt u een opmerking over het anonymiseren van de zienswijze. Dat is niet gebeurd omdat wij daar veel plezier aan beleven. Wij moeten namelijk ook elke keer zoeken. Maar wel omdat daar wetgeving over is. En het heeft iets te maken met de digitale publicatie van de bestemmingsplannen tegenwoordig. En de beschikbaarheid van ook de noten van beantwoording daarvan. En er zijn gewoon uitspraken van de rechter die ons verplichten om dat dan geanonimiseerd te doen. Dus dat is niet anders. Dan had u ook een opmerking over het parkeren bij Palermo. Misschien even in algemene zin een opmerking over het parkeren toch. De algemene regel in het parkeerbeleid is dat er moet worden gepoogd het parkeren op het terrein op te lossen. Het is duidelijk dat dat hier vaak niet kan. Wij vragen dus aan de eigenaren, zeg maar, de mensen die de nieuwe ontwikkeling mogelijk willen maken. En dat regelen we in een anterieur overeenkomst. Een bepaalde vergoeding. En dat betekent dat we vervolgens in de omgeving, en daar wordt specifiek en wat minder specifiek in het plan iets over gezegd, die parkeerplaatsen te realiseren. Dat is de algemene regel. En u kunt in de toelichting zien wat voor parkeerbehoeften de verschillende, en dat zijn de maximale, moet ik er misschien bij zeggen, dat zijn de maximale mogelijkheden. Wij moeten in het bestemmingsplan de maximale mogelijkheden regelen. Dus stel dat Chacha een hybride bestemming krijgt van u, maar er wordt toch een verzoek gedaan uiteindelijk om naar een H1 bestemming te gaan, dan is er een uitbreiding mogelijk, hè, in het restaurant. Dat genereert een grote parkeerbehoefte. Dat is de maximale parkeerbehoefte en die is nu opgenomen in het plan. En dus dat is de regeling. Je moet regelen wat er maximaal mogelijk wordt. Een opmerking over de motie die vorig jaar bij de discussie over het horecabeleid, want u heeft daar twee keer een opmerking over en daar neem ik wel aanstoot aan. U zegt dat de raad een onaanvaardbaar heeft uitgesproken over Chacha. Ik ken de motie natuurlijk, dat staat ook in de overwegingen. Maar volgens mij heeft u een opdracht gegeven aan het college in die motie. En de opdracht luidt, en wij hebben de opdracht zo opgevat, en dat is volgens mij een zuivere interpretatie, dat u bij de discussie van het horecabeleid heeft gezegd, wat gebeurt er nou als we besluiten als raad om Chacha een H1 bestemming te houden en te gaan handhaven op, nou ja, zeg maar het feitelijk gebruik op dit moment. En dat hebben we geprobeerd inzichtelijk te maken. En volgens mij moet u straks bij het vaststellen van een bestemmingsplan een uitspraak doen of we daar een H3 of een H1 bestemming op. En ik heb het in een aantal zienswijzen ook gezien. Volgens mij kan het niet zo zijn dat de raad in de overwegingen, dat u dat als het ware transporteert en daar een soort amendement als het ware van maakt. Dat zou de onderlinge verhouding zou dat heel erg op scherp zetten volgens mij. Dus volgens mij heeft u ons een opdracht gegeven, hebben we die ook uitgevoerd. En nou, u kunt daar natuurlijk nog iets van opnemen of niet. Daar hebben we net signalen over gehad. Maar volgens mij is het niet zo dat de raad heeft gezegd bij de discussie over het horecabeleid dat u een H3-bestemming onaanvaardbaar vond. Volgens mij neemt u daar straks een besluit over in september bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat geldt ook een tweede opmerking over de nieuwe ontwikkelingen. Waar ligt nou precies de bevoegdheid? Volgens mij is het helder, ook in de noten van beantwoording, dat het college in het verleden een aantal besluiten heeft genomen over die nieuwe ontwikkelingen. Dus er is door het college een uitspraak gedaan. Wij vinden dat gewenste ontwikkelingen in dit gebied, omdat er op dit moment niets mogelijk is in het gebied, moeten we dat meenemen in het bestemmingsplan. Dat is wat we hier regelen. Volgens mij is dat volkomen transparant en het is aan u om een besluit te nemen of u die dat standpunt dat door het college is ingenomen, of u dat wenselijk vindt of niet. Daar gaat de discussie volgens mij straks in de raad over. Dus laten we daar elkaar ook scherp op houden en laten we dat vooral ook niet schimmig laten zijn. Er zijn verder geen andere afspraken. Dit is wat er is en daar moet u een besluit over nemen. Het klopt, althans zo, ik was er zelf niet bij aanwezig, dat in maart 2010... in de commissie veel gezegd is over de bestemming van de voorkant van het postkantoor en of dat niet een andere bestemming moest krijgen. Dat is ieders goed recht in de commissie. Maar dat betekent niet dat het college die mening ook hoeft te delen. En ik heb u al toegelicht waarom wij, als we kijken naar het totale gebied, niet vinden dat de horeca daar de overhand krijgt. Misschien mag ik daar nog aan toevoegen ter overweging dat de algemene toelaatbaarheid van de horecabestemming H2 was en dat we mede op in reactie op de verschillende zienswijzen zijn ingediend de algemene toelaatbaarheid verlaagd hebben naar horeca 1. Dus het is niet zo dat er helemaal niet wordt geluisterd naar de zienswijze of naar de inwoners. Het is een kwetsbaar evenwicht, dat ben ik met u eens. U moet daar ook een ingewikkelde afweging in maken. Maar er is wel degelijk iets gebeurd in, tussen het voorontwerp en het ontwerp. U maakt een opmerking over geluidsonderzoek, een algemene opmerking dat het theorie is. Nou, dat klopt. Dat is waar, dus dat zijn theoretische berekeningen. Dat komt ook omdat het toekomstige ontwikkelingen zijn. Dus dat is ook moeilijk anders te meten. Maar ja, dat is wel zoals het gaat in Nederland en dus ook in Bergen. Volgens mij heb ik dan al uw vragen behandeld. Dan kom ik bij D66. U geeft aan dat handhaving een groot probleem is. Ik weet niet of het een groot probleem is, maar in ieder geval moeten we daar werk van maken. Dat regelen we alleen niet in het bestemmingsplan. Daar heeft mevrouw Hafkamp al iets over gezegd. En wij zullen ongetwijfeld, als we in september met elkaar praten over nieuw beleid, met elkaar moeten gaan praten over van, nou, zouden we, vinden we dat nou een nuttige bestemming bijvoorbeeld voor de middelen die we willen gaan inzetten de komende jaar? Want we hebben het er veel over met elkaar, maar we kunnen het er lang met elkaar over hebben. Volgens mij moet er dan uiteindelijk ook geld komen. En dan kunnen we ook echt gaan handhaven, en dat hebben we nu, dat gaf mevrouw Hafkamp al aan, gedaan als het gaat om de terrassen. Even kijken, nou, u maakte een opmerking, maar dat was volgens mij meer een statement over de uitbreiding van Fabels en de bestemming van de voorkant van het postkantoor. Die, daar neem ik nota van, maar volgens mij moeten we die discussie met elkaar in de raad voeren. Het CDA maakt een opmerking over de nieuwe ontwikkelingen. Ja, ik begrijp dat u, dat maakt u vaker, dat u eigenlijk wilt dat in alle bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. Maar volgens mij hebben we echt een uitzondering gemaakt voor dit plan. En ook nog kort geleden met elkaar afgesproken dat we bij de herziening echt conserverende bestemmingsplannen gaan maken. We maken hier met een reden een uitzondering. Over het punt van de vergunningen en hoe dat geregeld is. Dat geef ik even aan mevrouw De Wijter. Nu zie je dat het heel erg. Nou, volgens mij werd verwezen naar, in ieder geval ging het, laat ik dat punt dan vastmaken, naar de grenzen van het beschermd dorpsgezicht en de relatie met vergunningen. Dat was volgens mij de vraag.
Ja, en dat had ook weer te maken met die dubbelbestemming waar de cultuurhistorie. Het is zo dat als een perceel ligt in het beschermd dorpsgezicht, hè, wat op die kaart 3 te zien is, hè, waar we het net over hadden, dan wordt het getoetst aan de regels in het artikel waarde cultuurhistorie. En dat is inderdaad veel scherper dan in andere plannen, omdat het een beschermd dorpsgezicht is. Vervolgens wordt er getoetst, onder andere, ik heb het net al gezegd, aan het beeldkwaliteitsplan, om te kijken of daarvan afgeweken kan worden binnen de marges die het bestemmingsplan geeft. Dus dat is hoe het gaat. Dus iemand dient een aanvraag in, ligt het in het beschermd dorpsgezicht, nou dat is in 9 van de 10 keer hier natuurlijk het geval, dan wordt er naast aan het gewone artikel ook getoetst aan waarde cultuurhistorie.
U maakt een opmerking, dat kon ik niet helemaal meeschrijven, dat er toen mogelijk een aantal fouten zaten in de plankaart. Mocht dat zo zijn, dan ontvangen we dat graag van u. Dan kunnen we dat gewoon nog even controleren. Ik kan dat niet helemaal uitsluiten, maar we hebben natuurlijk ons uiterste best gedaan om dat soort fouten te voorkomen. U merkt op dat bij de appartementen van, bij de ontwikkeling Palermo, het op 10 centimeter nauwkeurig wordt neergezet. Hè, wat toch gebruikelijk is om dat op een halve meter te doen. In de nota van beantwoording staat waarom. Dat is op verzoek van de ontwikkelaar in het plan zoals het, zeg maar, door het college, hè, de college heeft daar een besluit over genomen. Er is op zich niks op tegen om dat wat ruimer te nemen. Maar wij hebben gedacht, laten we dat dan heel nauwkeurig op die manier ook bestemmen. U kunt daar natuurlijk iets anders van vinden. U heeft een opmerking gemaakt over de bomenlijst. Nou, ik heb al iets van gezegd, hè, dat doen we niet, dat regelen we niet in het bestemmingsplan. Dus dat moet u volgens mij op een andere plek dan een keer agenderen. De bestemming in Egmond is al iets over gezegd. Dan kom ik bij de VVD. Even kijken, de huisnummers. Ja, dat heeft ook iets te maken, dat kan ik misschien het beste aan mevrouw De Wijter overlaten, want het is weer vrij technisch gaat, dat ze niet overal even goed zichtbaar zijn.
Ja, ja, op mijn kaart zijn ze goed zichtbaar, dus het heeft soms ook te maken met het plotten zeg maar, van kaarten die u waarschijnlijk heeft, dat die gewoon net iets lichter staat. Dus ja, ik kan er eigenlijk verder weinig meer over zeggen, maar volgens mij zijn ze op de website van de gemeente zijn ze gewoon te lezen, de huisnummers, in ieder geval voor mij.
Oké, ik heb al iets gezegd over het anonymiseren. U vindt het standpunt van het college over Tjatja feitelijk een zwaktebod, hè, want u zegt, ja, dan gaan we dat legaliseren. Ja, het is gewoon illegaal, dus dat moeten we handhaven. Nou, ik denk dat we voldoende hebben uitgelegd waarom we dat doen. Hè. Het maakt wel iets uit van hoe lang heb je iets dan gehandhaafd en wat zijn de gevolgen als je dat niet dan niet legaliseert. Nou, volgens mij hebben we geprobeerd in ieder geval dat in het memo inzichtelijk te maken. En ja, daar moet u volgens mij gewoon straks iets van vinden. Kunnen we dan in de toekomst, mocht er strijdig gebruik zijn, daar iets tegen doen? Dat is volgens mij weer een handhavingskwestie, geen bestemmingsplannenkwestie. Even kijken, de meting, daar hebben we het. Nou, kunnen we uiteindelijk een H3, zeg maar de discotheek sluiten als er telkens sprake blijft van overlast? Dan kijk ik even naar mijn rechterkant. Het antwoord is nee, begrijp ik, maar.
Nou kijk, we hebben in de horecanota hebben wij ook afspraken gemaakt. Hoe het zit met het handhaven, met een eerste waarschuwing, tweede waarschuwing. Ja, dus we hebben een heel traject hebben met elkaar afgesproken. En dat traject zal dan ook gevolgd worden. En dat betekent dat er uiteindelijk toe leidt dat een horecagelegenheid bijvoorbeeld een uur eerder dicht moet gedurende een week. En is er dan nog weer sprake van overtreding? Dat gaat dan steeds zo verder. Dus daar zijn afspraken met u over gemaakt.
Goed, dan maakt u nog twee opmerkingen over Fabels en postkantoor. Die zet ik even in dezelfde categorie als de opmerkingen van D66 daarover. Want er waren volgens mij meer opmerkingen dat u zelf nog nadenkt over wat u daarvan vindt. Zonder, hè, want ik weet dat er natuurlijk discussie is geweest over het geluidsonderzoek dat er zeg maar in die hoek is gedaan. De uitbreiding bij Fabels, horeca en het postkantoor. Ik denk dat dat een kwetsbare hoek is. U moet daar goed over nadenken. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. Wij vinden het aanvaardbaar. Fabels is een relatief kleine uitbreiding. Hè. Het gaat over 30 vierkante meter. En over het postkantoor heb ik al iets gezegd. Maar die discussie voeren we met elkaar in de raadsvergadering. Volgens mij heb ik van de Partij van de Arbeid een aantal. U heeft eigenlijk een standpunt verkondigd al volgens mij. Dat is op zich prettig, want dan weet ik ongeveer wat u in de gemeenteraad gaat zeggen. Maar ik heb niet heel veel vragen genoteerd, behalve de algemene opmerking die ook door GroenLinks is gemaakt van hoe rijm je nou met elkaar dat je een dwaalmilieu wilt, terwijl je toch een uitbreiding van horeca toestaat. En u neemt daar een heel duidelijk standpunt over in. Even kijken. En u heeft ook een opmerking gemaakt over de cha-cha, waarvan akte. Dank u wel, dat was het volgens mij in de eerste termijn.
Dank u wel, dan wil ik nu overgaan tot de tweede termijn. Er kwam nog net even iets aan de orde, weet je, want het was het anonymiseren van die zienswijze. Ik heb even dus een onderonsje gehad met de griffier. Het is dus mogelijk dat raads- en commissieleden een lijstje krijgen met de nummers van de zienswijze en de namen die erbij horen. Dus dan kunt u het toch makkelijker volgen en dan wordt het niet op het net gepubliceerd. Dan wilde ik het als eerste meneer Seiler het woord geven, want u had in uw eerste termijn was u afgesloten met de woorden dat u vond dat het nog een keer terug moest, dat het niet naar de raad kon. En ik vraag me af of u dat dus nu naar aanleiding van de beantwoording nog vindt. Ik wil ook graag ieder die antwoord die nog gebruik maakt van zijn 5 minuten spreektijd vragen of u ook een standpunt duidelijk wil maken of het naar de raad kan gaan of niet. Meneer Seiler.
Mag ik dat antwoord aan het eind van die 5 minuten geven? Goed, dank voor de beantwoording. En ik weet niet wat de wethouder is, maar ik wou hem in ieder geval even bedanken voor zijn heel duidelijke antwoord over de verantwoordelijkheid. Want dat heeft hij uitstekend verwoord. Het college spreekt uit dat het een ontwikkeling of een maatregel gewenst vindt en geeft dat door aan de raad en de raad zegt daar ja of nee tegen. Zo liggen de verhoudingen. Ik ben ook blij dat hij heeft gezegd er zijn geen toezeggingen gedaan en als dat wordt gesuggereerd is dat niet juist. Dan zijn we inderdaad weer waar we wezen moeten wat dat betreft. Op een aantal vragen is antwoord gegeven, op een aantal punten niet. De technische zaken en de detailzaken over beschermd dorpsgezicht zijn niet helemaal bevredigend beantwoord. Ze zijn ook in grove lijnen samengevat. Ik denk dat ik maar weer een lijstje zal maken zoals dat er is om een aantal detailpunten die ik ook niet allemaal heb kunnen noemen nog wat onder de aandacht te brengen in de hoop dat ze zo mogelijk nog opgenomen worden.
Wat de archeologie betreft zou ik toch een dringend advies geven. Huur een ander bureau in dan het bureau dat steeds maar weer verouderde gegevens gebruikt. Dat kunnen we echt niet gebruiken. Dat heeft niet de vereiste kwaliteit voor deze gemeente. Dan is er één punt wat de hele kwestie van de overlast betreft, waarop ik geen antwoord heb gehad. En dat is de hele kwestie van de bouwkundige kwaliteit van de huizen, waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid afwijst. Ik zou dat toch wat duidelijker willen hebben, want het is een probleem wat speelt. Het gaat over alle mogelijke soorten lawaai, het binnenlawaai, het buitenlawaai. Maar we hebben het eigenlijk niet gehad over het lawaai dat door de dunne muren binnenkomt. En natuurlijk, iedereen zou kunnen gaan isoleren, maar ik vind dat dat een aspect is wat niet vergeten moet worden. En daar zou ik dus graag nog een antwoord op hebben. Verder denk ik, voorzitter, dat een heleboel zaken terug zullen komen in de vorm van waarschijnlijk wel amendementen, hoewel ons daar net, wij er net voor zijn gewaarschuwd. Ik denk dat op een aantal punten de commissie het oneens is met de voorstellen. We zullen dat allemaal in onze eigen fracties bespreken en ik denk dat wij daarvoor ruimte tijd zullen hebben. En ik denk dat in de huidige situatie zoals we nu ons hebben uitgesproken, ook zaken zijn genoteerd, ook zaken zijn toegezegd, wij niet een nieuwe behandeling in de commissie nodig hebben, maar dat inderdaad kunnen doorsturen naar de raad. De kwesties die belangrijk zijn, zullen we als raadsland voor onze verantwoordelijkheid nemen.
Heel hartelijk dank, ook voor uw duidelijke afronding. Mevrouw Was.
Ik wil voor de vraag stellen die ik net begonnen was over Palermo. Is het niet zo dat een parkeersituatie rondom een discotheek wezenlijk anders is dan die bij huizen? Want bij een discotheek zijn mensen gewend om hun auto wat verder weg te zetten. Maar bij je huis wil je boodschappen afleveren en gewoon parkeren. Dus dat lijkt me heel anders. En die situatie van, krijgt iedereen gewoon een parkeervergunning? En gooi je dan dus maar, geef je dan nog 17 extra parkeervergunningen uit? Is dat echt de situatie? Daar zou ik graag nog een wat duidelijker antwoord op hebben. Want de mensen die nu wonen in dat hofje hebben en een parkeerkaart voor eigen gebruik en een bezoekerskaart.
Maar dat hoort niet in het bestemmingsplan.
Oké, maar misschien is daar wel een antwoord op te geven. Geef wel duidelijkheid over de mogelijkheden. Goed, zou voor mij prettig zijn. Het verschil tussen die H3 en die H2 is wat mij betreft nog niet voldoende beantwoord. En of dat dan ook daadwerkelijk leidt tot diezelfde astronomische bedragen. Ik zou daar wat meer over willen weten. Zou ook bijvoorbeeld misschien in een memo kunnen van, wat is dat, of ergens kan ik dat opzoeken, van wat is nou precies, wat verandert er als we daar een H2 van maken voor tja-tja zoals hij nu draait. De gevolgen van de schadeclaims van bewoners, als we eventueel overgaan tot het legaliseren van van tja-tja, zijn niet meegenomen in de memo. Zijn die ook niet relevant? Zouden die ook niet meegenomen moeten worden als we het hebben over die zak geld die we eventueel mee moeten dragen? Even denken, heb ik nog één vraag die ik was vergeten in de eerste termijn. Dat is die gevolgen van de tabel op pagina 161 en dat zijn de algemene toelaatbaarheid. Want daar heeft de wethouder net iets over gezegd, van we hebben wel degelijk geluisterd. De algemene toelaatbaarheid is nu maximaal 1. In mijn beleving verandert dat nu niks aan de situatie zoals die nu is. Maar ik ben ook wel aan de andere kant benieuwd van bij bedrijfsbeëindiging of verplaatsing. Krijg je dus een andere bestemming. Dus bijvoorbeeld de pilaren, ik zeg maar wat, of een bruine koek zoals taverne, die wordt dan een ijssalon. Zo extreem zou ik hem dan stellen, maar misschien is dat wat genuanceerder. Even kijken. Ja. U zei net van, ik vind het heel prettig als ik de standpunten weet van de fracties. Als ik daar nog heel even tijd voor mag nemen, is dat wij vinden dat Fabels erg veel geluidsoverlast veroorzaakt op de manier zoals die er nu al is. Dat die al heel veel uitgebreid is, mede door het rookbeleid. En dat wij uitbreiding ongewenst vinden. Dat we ook de uitbreiding van Sunning ongewenst vinden, omdat we kleinschalige detailhandel nastreven. Het grote vloeroppervlak, ze zijn al heel erg uitgebreid. En het grote vloeroppervlak zouden wij daarom ook niet wenselijk vinden. Uitbreiding van horeca
activiteit leidt tot overmaak van vermaak en plezier. En dat is strijdig met een prettig woon- en leefklimaat. Dat is van, zijn de woorden van de stichting Frits Zeiler. Zo zien wij ook de ontwikkelingen van meer horeca rondom de Ruïnekerk. En dat geldt dus met name voor de uitbreiding van Fabels en het postkantoor. Daar zijn wij dus niet voorstander van. En over Tjatja vinden wij een moeilijke discussie. Ik heb er nu ook veel vragen over gestemd. Gesteld, maar ja, in de kern van de kwestie is wel dat wij het zouden willen toestaan om een H3 bestemming van te maken, maar nu ik heb geroken aan die H2 mogelijkheid, of daar snuffel ik nu weer aan, dus daar zit is nog wat twijfel.
Dank u wel, mevrouw Ruijs. U heeft een aantal dingen gezegd die ook eventueel met de ambtenaar in contact opgenomen kunnen worden. Gezien het tijdstip dat het in de raad komt, zegt u van er is nog zoveel tijd om de aanvullende informatie te krijgen en dat kan wel naar de raad? Of zegt u van...
Ja, nee, ik kan beslist naar de raad, maar net als gemeentebelangen, ja, zien wij wel dat daar de nodige amendementen aan zullen hangen.
Oké. Okay. Ja. Meneer Van der Leyen.
Naar aanleiding de opmerking die mevrouw Ros net maakte over het scenario, hè, voor als de raad besluit de horeca huurbestemming op het Tjatja niet neer te leggen en in het memo staat een bedrag genoemd. Dat is inderdaad het bedrag wat nu verwacht wordt als een soort schade aan de uitbater. Maar terecht is er gezegd van wat zijn dan de consequenties als je het wel doet. En de planschade, want de planschade regelen we waarschijnlijk, normaal gesproken regelen we planschade met ontwikkelaar. Dat is hier in dit geval niet opgenomen. Dus dan heeft de raad een scenario van, doe je het, dan is dit, doe je het niet, dan is dat. En dan is daar een afweging in te maken. Dus het lijkt mij dat dat een goede aanvulling zou zijn om die in een aanvullend memo, als dat kan, dan heb je eigenlijk een scenario keus, zou je kunnen zeggen. Nou ja, verder is het nodig al gezegd en inderdaad, de Prijs- en Arbeidsfractie had al een min of meer een standpunt ingenomen over een aantal zaken. Waar ik nog geen antwoord op heb gekregen, dat is over het feit dat in de nood van beantwoording staat van dat er alleen de bovenverdieping niet zou komen bij het postkantoor. En in het raadstuk staat, of in de oprichtnotitie en op de plankaart kon ik namelijk ook die bijzondere gemengde vorm niet terugvinden. Dus ik verwacht dat het in de nota van aanpassingen, maar goed, hij staat als aanpassing en die aanpassing komt niet terug en misschien dat u daar nog een antwoord op kunt geven.
Dank u wel, meneer Van den Hoek.
Dank u, voorzitter. Ik heb toch nog een vraag over Oude Prinsweg 9 Fabels. Met 30 vierkante meter wordt dat uitgebreid, maar kunt u dat nog toelichten? Gaat dat naar achter toe? Komt daar toiletten bij? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Het was meneer Van Hoek. Ja, meneer Smit.
Die komt ook zo.
Hij zegt, niet op dit. Er werd door de wethouder net een opmerking gemaakt over het oppassen met abonnementen. Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Er werd een opmerking gemaakt over het oppassen met amendementen. Dat was mij niet helemaal duidelijk geworden wat daarmee bedoeld werd. Er werd een opmerking gemaakt over digitaleplannen.nl. Daar heb ik even gekeken, maar daar moet je wel op inschrijven. Kan je dat als burger ook gewoon op inschrijven?
Ruimtelijkeplannen.nl,
oké. Okay. De digitale plannen bestaat ook. Dat heb ik verkeerd gezien. Er werd door een van de insprekers nog een opmerking gemaakt over die criteria voor H3. Met betrekking tot toegangswegen, et cetera. En dat die criteria opeens niet meer opgenomen zouden zijn. Het criteria was in specifieke gebieden met dichtbij grote toegangswegen. Een paar van dat soort dingen. En dat hij niet meer mee zou. Zijn die criteria nou van toepassing op H3 of niet? Voor het overige zullen wij van de heikele punten, zeg maar, als VVD in de raad wat vinden. Zoals wij werden aangemoedigd.
En op zich kan het stuk wat ons betreft naar de raad toe.
Dank u wel, meneer Zwart. Allereerst wil ik mijn excuus even maken op dat de disco in Egmond een H2 had. Dat was dus in het voorontwerp. Dat is later gewijzigd. Er staan zoveel tekeningen op het internet. Ik had een tweetal vragen nog, die niet helemaal goed, althans niet naar behoren waren beantwoord naar mijn idee. Eén was de contour van beschermd dorpsgezicht. In hoeverre dus nu de discrepantie die eigenlijk vanavond aan de orde kwam over de voorgevel en het achterste gedeelte, of dat nou wel of niet binnen hetzelfde regime de dubbelfunctie cultuurhistorie valt. En de tweede vraag gaat er ook over. Dat is, daar heb ik ook nog niet voldoende antwoord op gehad. De dubbelfunctie cultuurhistorie is gekoppeld aan het beeldkwaliteitsplan. Maar wie bepaalt zo direct of dat een aanvraag nou past binnen dat beeldkwaliteitsplan? Welke kader zit er nou vast, zodat het erin past? Welke rechten heeft iemand? Dat was hem. Ik mis nog één vraag of antwoord. Het stuk kan door naar de raad en wij zullen daar ook op gepaste wijze mee omgaan.
Dank u wel. Nog even kort gelegenheid voor beantwoording op de vraag.
Ik denk dat dat op zich niet nodig is, dus ik wil eigenlijk gewoon beginnen met de beantwoording van de tweede termijn, als
is prima.
U dat ook goed vindt. Even kijken.
Ja, we gaan door. We maken hem af vanavond, de vergadering. Nee, want om 11 uur zou het afgelopen zijn. Maar als we iets over de tijd heen gaan, dan maken we hem af. Ja? Oké.
Ik, ja, we maken de vergadering af. Niet iets anders. Goed, ik zal een aantal vragen elders parkeren, maar ik begin even met de vragen die ik wel kan beantwoorden. Eerst even voor alle duidelijkheid. Ik heb niemand willen waarschuwen voor het indienen van amendementen. Dat zou verre van mij zijn. Dat is uw goed recht. Ik heb in de eerste termijn iets willen zeggen over de interpretatie van een motie die u heeft ingediend en aangenomen. Unaniem tijdens de behandeling van het horecabeleid vorig jaar in juli. En wat ik heb geprobeerd aan te geven is dat u formuleert in een motie een opdracht. U draagt ons op iets te doen. En daar liggen een aantal overwegingen aan te grondslag. En wat mij is opgevallen in de zienswijze is dat een beperkt aantal van die overwegingen vervolgens tot een soort van besluit zijn verheven. En dat lijkt mij een riskante ontwikkeling. Want u geeft namelijk het college een opdracht in de motie. Hè, en u draagt het college op. Dat hebben we volgens mij gedaan. En op het moment dat elke overweging die in een motie staat de status van een raadsbesluit krijgt, dan hebben we een groot probleem met elkaar. Dus dat zouden we niet moeten doen. Maar voel u absoluut vrij om amendementen in te dienen, moties of wat u ook verder wil. Even kijken, dan sla ik een paar vragen over. De gevolgen voor plantschade door omwonenden, die hoeven wij niet inzichtelijk te maken. Dat is omdat wij alle ontwikkelingen regelen in een anterieure overeenkomst. Die moeten dus ook getekend worden door de eigenaren die ontwikkeling willen. En daarin wordt de planschade en het parkeren geregeld. Dat is het enige wat wordt geregeld in die anterieure overeenkomst. Dus mocht er planschade zijn, dan komt die op het konto van de eigenaar van de discotheek, hè, als hij dan die bestemming heeft. Dus in die zin is dat geen relevante overweging en hoeft de doos ook niet aan de andere kant in de balans te zitten. Dat betekent ook voor alle duidelijkheid, want nog niet alle overeenkomsten zijn getekend, dat op het moment dat de overeenkomsten niet getekend zijn voordat u het plan vaststelt, dan zou het plan in theorie namelijk economisch niet uitvoerbaar zijn, dat daarmee de locaties waar geen handtekening voor staat, zal ik maar zeggen, dat zijn allemaal afzonderlijke locaties, dat daar geen nieuwe bestemming in wordt opgenomen. Dat is de manier waarop het geregeld is. Nou, we hebben nu een voorbeeld, het is altijd een riskant om een voorbeeld te geven. Er is op een locatie een nieuwe ontwikkeling. Die nieuwe ontwikkeling die brengt een parkeerbehoefte met zich mee en die brengt mogelijk planschade met zich mee. Wat wij regelen in een anterieure overeenkomst met degene die de nieuwe plan daar wil realiseren, is dat de parkeerbehoefte. Hè, die wordt dan op een of andere manier geobjectiveerd en dan komt een bedrag achter. Plus eventuele planschade, dat is voor rekening van de ontwikkelaar, niet voor rekening van de gemeente. Dus in die zin is dat afgedekt. Dat is stap 1, hè, daar hoeven we de planschade niet mee te nemen. De tweede stap is dat als die overeenkomst niet getekend is voordat u het plan vaststelt, dan is er dus geen ontwikkelaar overeenkomst. Dat betekent dat we dan een bestemming zouden vaststellen waarvan we, waar geen economische basis onder ligt, zal ik maar zeggen. Het is geen ontwikkelaar die dan betaalt, die heeft namelijk geen handtekeningen. En dat betekent dat we dat deel van het plan op dat moment niet kunnen vaststellen. Maar dat is natuurlijk geheel aan de ontwikkelaar om tijdig een handtekening te zetten. Die overeenkomsten die zijn voor het grootste deel opgesteld, moet ik zeggen. Die andere overeenkomsten die gaan naar de mensen toe en die hebben tot 8 september om daar dan een handtekening om te zetten. Dat is het. Zo werkt het.
Geldt dat dus voor Tjatja en Palermo in dit geval? Hebben we het daar onder meer over?
Onder meer, met de nadruk op onder meer, want het geldt voor alle ontwikkelingen waar een parkeerbehoefte wordt gegenereerd of waar mogelijk planschade kan optreden. He, dus een aantal eigenaren hebben al getekend. Dat betekent dat het wordt vast als je het mogelijk maakt dat er een planschade tegenkomt bij de eigenaar, niet bij de gemeente. Ja, dat voor de duidelijkheid. De algemene toelaatbaarheid. Je vroeg zich af of dat misschien iets genuanceerder lag. Het antwoord is ja. Wat er nu is geregeld is dat de algemene toelaatbaarheid horeca 1 is. Dat we hebben aangegeven dat we de bestaande H2 bestemmingen de mogelijkheid geven om H2 te blijven. Dat op het moment dat het gebruik stopt, maar in een vergelijkbaar, in een identieke vorm doorgaat, dan blijft het H2. Op het moment dat iemand echt iets anders wil, dan wordt het een H1. En dan wordt het ook definitief een H1. Dus er zit een beweging in. Aan de ene kant algemeen toelaatbaar H1. En op het moment dat iemand van H2 naar H1 gaat, dan blijft het ook H1. Dat is de richting voor de langere termijn. Ik heb iets over de planschade gezegd. Een punt van de Partij van de Arbeid over het postkantoor, het voorkant, dat wil ik even uitzoeken. Want het kan zijn dat er twee verschillende hebben, dat is wat ik u hoor zeggen. En ik denk dat het goed is om daar volledig duidelijk te hebben wat daar nu staat. Want er is inderdaad aan de voorkant is nu een, ik kijk even naar rechts, een GD1 met een H1 bestemming opgenomen. En aan de achterkant is er een detailhandel met woningbestemming opgenomen. Ja, we zoeken het dus even uit. Dat is de bedoeling. En als daar onduidelijkheid over is, dan gaan we even nazoeken. Dan over Fabel, dat vraag ik even aan mijn linkerkant. Of dat kort kan worden.
Dat kan inderdaad kort worden gezegd. De geplande uitbreiding is aan de achterzijde van het pand.
En met welke functie?
De functie restaurant.
Oké. Okay.
Even kijken, kom ik bij... het CDA heeft een opmerking over de contour van het beschermd dorpsgezicht en dubbelfunctie. Ik stel voor dat we nog even op papier zetten hoe het precies zit, want dat is volgens mij de achtergrond van uw vraag. Hoe zit het nou precies met vergunningverlening? En hoe verhoudt zich dat tot de dubbelfunctie en tot de contour van het beschermd dorpsgezicht? En dat hebben we volgens mij geprobeerd in de eerste termijn te beantwoorden, maar ik stel voor dat we dat ook nog even op papier doen en dan is het hopelijk duidelijk. Mevrouw De Feijten gaat even iets zeggen over de criteria toegangswijzer. Dat is het enige wat ik hier heb opgeschreven, vraag van de VVD. Dat kon even kort.
Ja, volgens mij ging die vraag over de staat van horecaactiviteiten en de criteria die daaraan hangen, die ook al eens door een inspreker net zijn gezegd. Volgens mij is het zo dat de staat van horecaactiviteiten, dat maakt onderdeel uit van de regeling. Hè. Daar is gewoon een indeling van welke soort horeca behoren in welke categorie. En er zit ook een toelichting op die staat bij. En die zit gewoon als toelichting ook bij het bestemmingsplan opgenomen. En voor zover ik net hoorde wat de inspreker uit het publiek zei, staan die criteria gewoon genoemd in die toelichting op die staat van horecaactiviteiten. Dus wat beoordeel je? Hè, wanneer valt een horecaactiviteit waarin?
Leuk dat dat voldoende was. Dan heb ik nog 3 vragen staan. Ik denk dat het verschil tussen H2 en H3... Moet daar, ja, dan geef ik graag even het woord aan mevrouw Hafkamp, via de voorzitter dit keer.
Maar heb je dan die andere vragen ook beantwoord?
Nou, ik heb nog twee vragen staan en die moeten even door mevrouw De Feijten worden beantwoord. Dat gaat over de bouwkundige kwaliteit en of we dat nou wel of niet moeten meenemen in relatie met geluid, denk ik specifiek. De verkeerssituatie tussen bebouwing en zo'n huizen en discotheken, dat zijn verschillende. Dat zijn nog twee vragen van mevrouw De Feijten en één vraag van mevrouw Hafkamp. En verder zijn we klaar.
Mevrouw Hafkamp eerst het woord.
Dank u wel. Wat mij opvalt is dat door enkele van u getwijfeld wordt aan hoe de metingen zijn gedaan. Het, laat ik het maar even in mijn woorden zeggen, het waarheidsgehalte van het memo dat aan u gestuurd is. Maar dat u, en ik zeg, ik bied u aan, laten we dan dat u nog eens even wat vragen kunt stellen over de meting. U zegt nu allemaal, het stuk kan rechtstreeks door naar de raad. Mag ik dan wel met u afspreken, als u daar dan vragen over heeft, dat u dan zelf het initiatief neemt om met de betreffende ambtenaar contact op te nemen over hoe het nu zit met de metingen. Want als het rechtstreeks in de raad komt, dan is het dus niet meer mogelijk dat daar nog een ambtenaar komt om tekst en uitleg te geven over de metingen. Hoe zit het met de metingen? Geluid dat op straat wordt veroorzaakt door mensen die de discotheek verlaten of die binnenkomen, al dat soort zaken. Hè, dan hoop ik dat ik erop kan vertrouwen dat u dat dan zelf op die manier doet. Wat betreft H2, H3, ik doe heel duidelijk een toezegging, meneer de griffier, ik doe een toezegging dat het nog eens even heel goed en helder op papier gezet wordt, hoe de criteria zijn, wat nou het verschil is als je switcht van het een naar het ander. Dus laat me dat met u afspreken, dat u dat nog ruim op tijd toegestuurd krijgt met hoe het zit met een H2 en H3 en dat soort zaken. Dat was het.
Meneer Van der Wij, u mag nog even.
Even kort, op laatste opmerking, ik denk dat het goed is wat u zegt, dat de fracties zelf de informatie halen. Het lijkt mij dat de fracties dat kenbaar maken, dat er dan één moment komt dat de ambtenaar niet 6 keer informatie hoeft te geven. Dat er een soort via de griffier 1 keer een middag komt of een uurtje komt dat je dat kunt vragen. Ja? En dan naar de heer Hietbrink, ik ben toch wel verrast door uw opmerking over die ambtelijke overeenkomsten. En de vraag is even, krijgt de raad inzicht in alle ambtelijke overeenkomsten voor die tijd dat ze er zijn? En dat ze weer vertrouwelijk, zoals eerder is gebeurd, ter inzage worden gelegd? Want er zitten natuurlijk een aantal ontwikkelingen in, dit plan, waarop is ingesproken, waarin de ontwikkelaar niet volledig zijn zin geeft. Dus de vraag is even, van, gaat u dan een ambtelijke overeenkomst sluiten? Maar goed, ik was even verrast, ook dat zelfs voor Tjatja een ambtelijke overeenkomst wordt gesloten. Dat betekent dat u dus aangeeft dat het daarmee een nieuwe ontwikkeling is ten opzichte van het verheerde bestemmingsplan.
Even de griffier.
De ambtelijke overeenkomst ligt altijd ter inzage voor de raadsleden bij de griffier.
Ja, ja, okay. Ja.
Mevrouw De Feijten. Ja, ik zou nog twee vragen beantwoorden, zo goed als ik kan, over het over de bouwkundige staat van panden in relatie tot metingen, hè, en akoestisch onderzoek. Ja, ik kan eigenlijk er niet veel meer van zeggen dan dat zo net als gezegd dat je akoestische onderzoek aan bepaalde criteria moeten voldoen. En daar gaat het bij, het meten of de geluidsbelasting op de gevel en niet binnen. Dus vandaar dat in die akoestische onderzoeken wordt uitgegaan van belasting op de gevel.
En maar dat waarom niet?
Ja, dat is gewoon, dat is de wetgeving.
Is dat is de regelgeving. Wetgeving?
Ja, dat is de regelgeving. En op zich, normen zijn dus ook, worden ook gerelateerd aan de gevelbelasting. En dat is op zich natuurlijk niet zo gek, want als je op de gevel aan een bepaalde norm voldoet, dan staat dat los van de ouderdom van de woning.
Ik ken gevallen waarbij...
Die, nee.
Nee, ik wil dat, ik wil heel veel...
Nee, want die vraag wordt meegenomen.
Ik heb gedaan, voorzitter, of dat inderdaad zo in de wet staat. En ik ken gevallen waarbij Rijkswaterstaat of de provincie heeft betaald voor isolatie van woningen die aan een nieuwe drukkere verkeersweg liggen. En dat betekent dus dat het slechte, ik ken zo'n geval, een slechte woning uit dezelfde tijd als de woning hier in het centrum. En dat is volledig betaald uit de, in dit geval de aanlegkosten. Dus er is wel degelijk een manier waarop isolatie kan worden betaald. En daar moet dus iets over in de wet staan. Ik zou graag willen weten wat daar wel niet over in de wet staat.
Nou, maar daar kunnen
waar we dat kunnen vinden.
Maar daar kunnen we dus bij de instantie, hè, wat voorgesteld is, terecht.
Heel graag.
Ja?
Misschien even de laatste, want ik bedoel, er is toch geen bezwaar tegen als het over natuurlijk een paar dingen op papier zit. Dat we dit gewoon even toevoegen, waar staat het dan in de wet en hoe is dat geregeld? Dan staat het gewoon op papier en dan kunt u het lezen en dan hoop ik dat u dan wel gelooft.
Goed, dan zijn we gekomen aan de afronding. Ik kan dus concluderen dat u vindt dat het stuk naar de raad kan. Aanvullende informatie, er zijn wat toezeggingen gedaan, dat krijgt u toe. Wilt u alsnog informatie hebben dat u dan rechtstreeks naar de ambtenaren toe gaat? En dan gaan we het evenement na het zomerreces aan. En dan wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn inzet. Ook het publiek voor de belangstelling en de inspraak. En de commissie. En we zijn uiteindelijk met 10 minuutjes te laat, dus ik ben wel een beetje trots. Goedenavond. Dank u wel.